Goedenavond, beste collega's. Van harte welkom. Dat galmt een beetje precies. Maar ik zal hem wat verder afzetten. Van harte welkom op onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn Gemeenteraad op deze 3 juni. Ja, dat is beter, dank u. Ik heb nog even één verontschuldiging. Wouter is opgehouden door een file, maar hij is onderweg. Dus al waarschijnlijk binnen 10 of 10-tal minuutjes, 15-tal minuutjes de vergadering ook vervolledigen. Maar we beginnen alvast met de notulen voor de Raad van het Maatschappelijk Welzijn. Zijn daar opmerkingen over? Dan kunnen we daarover gaan stemmen. En we gaan digitaal stemmen terug. En dat is unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Dan puntje 2 op de agenda, dat is de intergemeentelijke samenwerking FITAS, de agenda en het mandaat, de vertegenwoordiger van de algemene vergadering 24 juli. En daar gaan we eerst eventjes een toelichting krijgen van Marleen.
Ja, de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering. Ik denk dat dat voor heel veel van die intercommunales zo wordt goedgekeurd. Nu hier is er een extra toegevoegd punt. Nu ook een aantal amendementen vanuit de onafhankelijke. De vraag die voor ligt is eigenlijk vooral het liquiditeitsprobleem waar dat FITAS mee te kampen heeft. Nu, als jullie zelf het PV hebben gelezen, wat in de bijlage ook zit, dan zie je eigenlijk ook heel wat opsommingen waaraan dat te wijten is. Nu, ze gaan een aantal maatregelen nemen om de liquiditeit te verbeteren. Een van die maatregelen is dat ze de investeringen, dat ze die drastisch gaan terugschroeven. Dus geen 17 miljoen deze legislatuur, maar 6 miljoen minder. Dus men gaat daar naar 9 miljoen over 6 jaar. Ze gaan de schulden ook spreiden in de tijd. Dus 3 leningen die op dit moment lopen, daar gaat men de looptijd ook met 10 jaar verlengen. Men gaat geen nieuwe bijkomende leningen aan, tenzij het echt niet anders kan. Daar zijn ook wel de afgelopen jaar heel wat inspanningen gedaan. En het verlies is ook 1 miljoen minder dan gebudgeteerd. En daar gaat het nu eigenlijk over. Over dat ongeveer 1 miljoen euro dat beter is dan oorspronkelijk gebudgeteerd. En men vraagt eigenlijk om het gebudgeteerde verlies en het werkelijk, tussen het gebudgeteerde en het werkelijk verlies, om dat als een kapitaalsubsidie te mogen gebruiken. Nu, voor Leerpolsburg zou dat betekenen dat een kapitaalsubsidie is van 207.216,47 euro dat men opvraagt. Nu, in het meerjarenplan van het OCME hebben we dat niet voorzien, maar we hebben wel jaarlijks een volstorting voorzien van 49.000 euro, dus het maatschappelijk kapitaal. Wat dat we eventueel willen voorstellen is om die 207.216,47 euro nu wel in 2026 te storten. En dan het resterende bedrag nog in 2030, 2031. Ofwel het gewoon te houden bij de 49.000 zoals we oorspronkelijk in ons meerjarenplan hebben voorzien. Dus beide ingrepen belasten het meerjarenplan niet. Dus ik denk dat beide mogelijk zijn. Maar ik zou wel heel graag het mandaat krijgen van de gemeenteraad om op de algemene vergadering, die ook nog in juni plaatsvindt, om daar te kijken van ofwel blijft het de 49.000 die we al jaarlijks hebben ingeschreven, ofwel de 207.000 in 2026. En dan nog een verschil van 11.216 in 2030 en dan opnieuw 49.000 in 2031. Dus in het meerjarenplan komt dat op hetzelfde neer. Dus het is zeker geen verzwaring van het meerjarenplan. Wat we dan doen is eigenlijk een heel deel vooruitschuiven. Dus we gaan wel een aanpassing gaan moeten doen dan van het meerjarenplan. Maar het verzwaart zeker ons meerjarenplan niet. Dus we geven hen eigenlijk de mogelijkheid. En als ik dat mandaat krijg om daarmee te onderhandelen, dan zou dat heel mooi zijn. Dank u wel.
Goed, collega's. Ja, je mag daar een vraag over stellen.
Ik had gisteren gelezen in de krant dat ze ook voorschotten kon vragen, of was dat nepnieuws?
Ja. Dat is dat, hè.
Ah, dat is dat, oké.
Dat is die 49 die we eigenlijk nu in één keer willen gaan voorschieten.
Ja. Nee, ik denk dat het daar bedoelt de voorschotten voor de bewoners. Ja. Dus, wat dat men, dus dit gaat over het maatschappelijk kapitaal, die 49.000 die we jaarlijks volstorten. Wat gisteren in de krant stond, dat gaat, en ja, Jules Beren zit in de Raad van Bestuur, maar dat gaat eigenlijk over voorschotten bij nieuwe inwoners. Dus daar wil men €2.500 al als voorschot vragen. Nu, dat staat ook, je kunt dat lezen in de bijlagen in het PV. Dus daar is het eigenlijk allemaal heel mooi opgesomd welke maatregelen dat ze allemaal willen nemen. En een van die maatregelen is het €2.500 als voorschot voor nieuwe bewoners van Vitas.
Goed, collega's, zoals u ook de fractieleiders een mailing hebben gekregen, zijn er 4 amendementen ingediend door de onafhankelijke raadsleden. En daar moet dus ook over elk subamendement afzonderlijk gestemd worden. Dat wil zeggen dat we eerst over de amendementen gaan stemmen. En ik zou dan ook willen vragen aan jullie om dan eventjes per amendement een toelichting te geven voor het eerste subamendement.
De reden waarom wij dit hebben ingediend is omdat we al langer transparantie vragen naar alle gemeenteraadsleden toe in verband met het maatschappelijke dossier Vitas. We vinden dit een heel belangrijk dossier, zeker naar onze oudere generatie toe. Het is belangrijk dat daar goed voor gezorgd wordt. Ons eerste gaat eigenlijk over het verslag van de commissaris-revisor. Voortaan systematisch ter beschikking wordt gesteld van alle gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden voorafgaande van bepaalde bepaling van de jaarrekening en kwijting. Zodat ja, we daar allemaal systematisch in mee kunnen volgen.
Goed, oké, dankjewel Daisy. Ik denk dat Marleen er ook even een toelichting over wil geven, over dat eerste artikel.
Ja, hier moeten we wel een onderscheid maken, Daisy, tussen de bevoegdheden van de OCMW-raad en die van een algemene vergadering van Vitas. Dat de verslagen van de bedrijfsrevisor, die maken deel uit van de besluitvorming op de algemene vergadering van Vitas. Dus dat moet nog komen. Waar ook de jaarrekening wordt goedgekeurd en ook kwijting gaat worden verleend aan de revisor. Dus dat is een bevoegdheid van dat orgaan. De OCMW-raad die heeft zijn eigen bevoegdheden. Je hebt ook inzagerecht, maar dat geldt alleen voor dossiers van de OCMW zelf. Dus een OCMW-raad die kan geen verplichting opleggen aan een apart rechtspersoon zoals Vitas. Maar natuurlijk, we willen ook wel die transparantie, maar wat je vraagt om dat vooraf te krijgen, dat kan niet. Dus vandaar dat ons voorstel is om dat zeker tegen te stemmen.
Berg, je wil nog een toelichting? Je rechtse knop, ja.
Alleen bevestigen wat de burgemeester zegt. Ik vind het wel spijtig, want ik vind eigenlijk, en ik geef dan als goede raad mee aan de dames van de onafhankelijke, van uw stukken te lezen. Want wanneer je kijkt naar de toelichting van de algemene vergadering, dan zult je daar lezen dat het verslag van de commissaris-revisor wordt gegeven op die vergadering. Dus dan kun je weten dat wij dat niet kunnen geven, omdat we het verdorie niet hebben. Dus ik kom daar straks nog op terug als ik daar de kans toe krijg, maar je moet eens lezen wat er in die documenten staat. In Green Valley vind je dat allemaal terug. Elke algemene vergadering die er geweest is, en die geeft u alle informatie over Vitas.
Goed, oké, dat artikel staat wel ter stemming. En daar gaan we dus over moeten stemmen, over dat eerste artikel. Voor het eerste artikel, voor dat niet-wettelijk gedeelte, als ik het zo... Voor de eerste amendement moeten eerst alle amendementen doorgaan. Dus artikel 1, als je Green Valley volgt, dan ziet je artikel 1, het subabonnement. Subamendement. Nee, maar het is artikel 1. Artikel 1 staat, uw subabonnement. Je krijgt niks anders als artikel 2, artikel 3, artikel 4 te zien, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja,
ja.
Mag ik even?
Ja.
Ja, dat is misschien inderdaad niet zo heel duidelijk. Ik kan in die software niet anders doen dan zo, hè. Een artikelsgewijze stemming. Dus we stemmen nu over artikel 1 van het agendapunt intergemeentelijke samenwerking VITAS. Hè. Dus je gaat altijd dezelfde tekst zien staan en dan artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6. We gaan in totaal 6 stemmingen doen. Eerst over de 4 amendementen en dan over de 2 artikels dat er al in stonden. Hè. Dus nu stemmen we over subamendement 1.
Je krijgt niks of wat? Zullen we eens kijken hè, of dat je al gestemd hebt. Ronald heeft nog niet gestemd. Nee. En Stefan ook nog niet. Maar ik kan de mannen wel nog noteren. Hè.
Ja.
Je kunt niet stemmen?
En kun er eens terug uit en in gaan?
Ja, ah, Stefan heeft gestemd. En je krijgt niks ervan. Je kunt dus een stemming wel manueel doen, hè? Je kunt wel afsluiten, hè? Dus we gaan de stemming sluiten en we zullen u manueel er toevoegen, Ronald. Maar we gaan eerst kijken naar het resultaat. Zet het voor, zet het tegen of onthoud u. Oké, kunt u dan sluiten. Dan hebben wij 2 stemmen voor van Chantal en Daisy. En de rest 3 onthoudingen, die zijn van onze collega's van N-VA dan. En Ronald was dan ook tegen, hè? Goed, dan komen we op het 2e subamendement. Daisy, ik neem aan dat je daar ook wat over wilt vertellen.
Dat de gemeenteraad een duidelijke stand van zaken zal ontvangen over de uitvoering van het eerdere auditrapport, wat we inderdaad al ontvangen hadden. Maar het gaat over de verdere stand van zaken. De concrete verbetermaatregelen, dat stappenplan bedoel ik daarmee, die reeds werden uitgevoerd. De maatregelen die nog lopend zijn en de timing van de verdere opvolging.
Oké, dank u. Marleen?
Ja, ik ga dadelijk ook Gilbert nog aan het woord laten, omdat hij ook in de Raad van Bestuur zit. Hier gaan we zeker wel voorstemmen. Maar ook hier weer hetzelfde wat Gilbert net al heeft aangehaald. Alles heb je in principe al kunnen lezen. Het stappenplan misschien niet, maar daar staat wel in welke maatregelen dat men allemaal al genomen heeft. Of welke maatregelen dat er allemaal genomen gaan worden. Maar ik ga Gilbert ook het woord geven.
Ja, het was in mijn bedoeling van ook de evaluatie van die doorlichting u te bezorgen, maar op het ogenblik dat ik het zelf heb, die doorlichting moet nog plaatsvinden. Nu, ik begrijp dat je natuurlijk curieus en zenuwachtig bent, daarom heb ik een effort gedaan en heb ik dat opgespoord wat ze tot nu toe al gedaan hebben. Ik heb dat doorgegeven aan de algemeen directeur en die gaat dat via mail u bezorgen. Wat ik daar nog kan van zeggen, want dat staat ook in uw vraag, dacht ik ergens gelezen te hebben, wat zij daar als belangrijkste maatregel gedaan hebben. Ze hebben dus er gewoon allemaal in tabelvorm gegoten. Met daarbij wie verantwoordelijk is voor de actie die ze gaan uitvoeren, tegen welke termijn. Maar dat gaat je dus in je mailbox krijgen. En ze hebben clusters opgericht. En dat zijn de volgende clusters. Personeelsorganisatie, organisatiebeheer, proceskwaliteit en infrastructuur en financiën. Wat is zo'n cluster? In elke cluster zit dus iemand van de campusverantwoordelijke en iemand van de centrale administratie. Dus van het moment dat ik die evaluatie van die doorlichting gekregen heb, zal ik dat ook, zoals de eerste doorlichting die ik u allemaal bezorgd heb. Vergeet niet, dit komt zo'n beetje wantrouwig over, maar vergeet niet dat je de enige gemeenteraadsleden bent die van mij gekregen hebben die eerste doorlichting. De andere gemeenteraadsleden hebben dat van hun raadslid niet gekregen. Hè. Dus alles wat ik heb, geef ik gewoon door.
Waarvoor dank, Gilbert. We gaan dus nu over naar het tweede artikel, de stemming van het tweede artikel, waar dat we dus inderdaad ook wel gehoord hebben dat de meerderheid ervan voor is. En dan gaan we kijken of dat we die stemming kunnen, want dat is de eerste keer dat we per artikel.
Ja, de vraag is al
Ah ja, wat is het nummer 25? Ja. Dus we stemmen nu over het tweede subartikel, hè? Zie je, als je maar wilt, hè. Nu, we kunnen het zelf doen als we net gedaan hebben. Zet er al ingelogd? Nee. Maar je kunt... Zet er voor, tegen of onthouding. Dan doen we dat ook manueel toevoeging, gelijk als we dat bij Ronald net gedaan hebben.
Volg maar mee.
Oké. Dan kunnen we de stemronde afsluiten. En dan zien wij inderdaad dat wij 4 onthoudingen hebben. Dat zijn de mensen van Vlaams Belang. 1 blanco, maar dat is dan de... Voorstem, dat betekent dat ProCD&V vooruit voorstemmen en N-VA stemt ook voor. En Chantal en deze uiteraard waarschijnlijk wel. Goed, dan hebben wij een derde sub-amendement. Daisy.
Ja, dit gaat eigenlijk een beetje in dezelfde lijn uit dat de vertegenwoordiger van Lea Bosburg... Hij doet dat wel goed, maar we toch vragen om als binnen het bestuursorgaan van Vitas voortaan bij de eerstopvolgende raad van maatschappelijk welzijn verslag te mogen uitbrengen over belangrijk besproken dossiers, financiële evoluties en beleidsbeslissingen met alle respect voor geldende privacywetgevingen en het vertrouwen waar juridisch vereist is. Het is dus eigenlijk van eind deze maand wordt er een bestuursvergadering gehouden. Dus volgende gemeenteraad, dat Gilbert daar een uitgebreider verslag over brengt naar ons allen toe. Daar vraag ik de stemming over.
Gilbert eerst of Marleen?
Ja. Vermis ik de aangesproken persoon ben? Sorry, dat ga ik niet doen. Ik vind dat ik u voldoende informatie geef. Als er iets gebeurt, zal ik u informeren. Als je vragen hebt, zal ik ze beantwoorden. Maar ik ga niet telkens naar elke raad van bestuur, dat is de derde dinsdag van de maand, de gemeenteraad daarop volgend, ga ik niet telkens heel dat verslag gaan voorlezen. Dat is onzinnig. Wanneer daar dingen bij zijn die je moet weten, zal ik ze u laten weten. Maar ik ga niet al die april vertellen wat ze me daar verteld hebben.
Nee, het gaat duidelijk over besproken... dossier belangrijke financiële evaluaties en eindbeslissingen. Dus het gaat over de evolutie dat we wel een update willen houden.
Nee. Ja, dus hier ook, ik volg daar Gilbert ook wel in. En we moeten ook die lijnen heel zuiver houden. En ik vind het ook wel belangrijk, Gilbert is aangeduid als bestuurder namens de gemeente Leopoldsburg. Ik zit zelf in de algemene vergadering. Hij heeft dat mandaat gekregen en hij zal wel op gepaste tijden, gelijk dat nu ook is, terugkoppeling geven aan de gemeenteraad. Maar gelijk hetgene wat er gevraagd, omdat elke keer na een vergadering, ze hebben 10 vergaderingen op een jaar, dat wil zeggen dat we van deze intercommunale elke keer om de gemeenteraad terugkoppeling moeten geven, als we dat voor alle intercommunales moeten doen. Zijn we straks tot de kot in de nacht bezig en dat gaan we niet doen.
Ja, allee, dit is een problematisch maatschappelijk dossier. Het is verlieslatend. Wij moeten ook altijd stemmen in verband met de budgetten daarover. Ik vraag niet om een bespreking van een uur, gewoon korte dingen dat we echt up-to-date zijn. Het audit was vorig jaar en van het audit tot nu is er eigenlijk weinig doorgegeven buiten wat Gilbert toen wel gedaan had. Hij had, toen we daar gevraagd hadden, die PowerPoint doorgegeven en zo. Ik was ook op die audit aanwezig. Ik weet ook wel dat Vitas toen gezegd heeft dat ze dat liever niet besproken hadden in de gemeenteraad. Maar zij willen ons vertrouwen om te stemmen in verband met financiële middelen die wij als gemeente moeten geven. Dan vind ik dat er ook wel een transparantie over die financiële middelen naar het volledige gemeentebestuur mag komen.
Ik denk dat die transparantie door Gilbert net al bevestigd geweest is, dat die al wat informatie gegeven heeft. We gaan over tot de stemming van dit derde subamendement. Ilias, dank u wel. En daar zien wij dat we twee stemmen voor hebben. Dat zijn de onafhankelijke. We hebben drie onthoudingen van onze collega's van de N-VA. En we hebben 20 stemmen tegen Pro-CD&V vooruit en Vlaams Belang. We hebben nog een vierde subamendement bijgekregen. Deze.
Ja, hier vragen we eigenlijk de gemeenteraad periodiek te informeren over de financiële toestand, de evolutie van de liquide en eventueel bijkomende financiële risico's. De impact hiervan op deelnemende gemeentes en OCMW's.
Schubert? Ja.
Ja. Ja, ik moet hier weer hetzelfde zeggen als daar straks. Hè. Ik wil dat doen, maar periodiek heb je nu al. Dat is bij telkens wanneer er een algemene vergadering is. De ene is in juni, de andere is in december. Dat zijn telkens algemene vergaderingen waar je telkens volgende documenten kunt van krijgen. Die zien er zo uit, je moet maar eens kijken. Daar zit alles in. Financiële verslagen zitten daarin. Balans- en resultaatrekening. Een verslag van de revisor, maar dat kunnen ze niet geven, behalve als er is. Wat staat daar nog in? Alles wat ze gedaan hebben in verband met zorg, beleid en strategie, agair, dus je kunt het allemaal terugvinden. Periodiek, twee keer per jaar, kunt je het inlezen. Als je daar dan vragen over hebt, zal ik ze u beantwoorden. Geen enkel probleem. Maar meer kan ik niet doen. Ik heb niet meer dan dit ook niet, hè. Jullie vragen nogal veel, maar goed, ik wil dat doen. Kijken wat hier staat. Zoals ik gezegd heb, in Green Village vind je al die verslagen. De evolutie van de liquiditeit, ja, dat moet ik ook afwachten en vragen. Ik heb ook geen glazen bol. De eventueel bijkomende financiële risico's, ja, dat zijn dezelfde als in de gemeente. Als er vier indexen zijn, ja, dan gaat dat geld kosten. Hè. Wat er nog bij komt, dat is vroeger moesten we 1 maand ziekteverlof betalen vanuit de werknemer. Nu worden dat er 2. Dus als er veel zieken zijn, op Vitas zit veel volk, ja, dat heeft natuurlijk financiële gevolgen. Dan moet ik toch niet telkens komen zeggen, er zijn er 2 ziek, hè. Dat is toch te gek voor woorden. En het laatste, ja, welke impact heeft dat? Ja, dat is dat wij gewoon als gemeente meer zullen moeten bijdragen. Zo eenvoudig is dat. En dat verlies zal dus groter kunnen worden, maar dat is geen verplichting. Je moet wel opletten met te zeggen van de financiën en dit en CLA. Vitas heeft dit jaar goed gewerkt in 2025. Want ze hebben maar 1.025.000 minder tekort dan eigenlijk gebudgeteerd was. Natuurlijk, er zijn een aantal dingen die gezorgd hebben dat die liquiditeit in de problemen komt, maar ik denk dat Marleen er al iets van gezegd heeft. Maar, dus, ze moeten geld hebben om dingen te kunnen betalen. En daarvoor hebben ze dan die kapitaalsubsidies ingevoerd.
Misschien ook nog heel even aanvullen. Een woonzorgcentrum, gelijk Vitas, dat is altijd verlieslatend. Nu, dat mag ook. Hè? En dat is ook van maatschappelijk belang. Dus die 2,5 miljoen verlies die ze nu maken voor al die woonzorgcentra samen, daar hebben ze goed gewerkt. Maar we moeten dat gewoon verder onder controle houden. En dat kan misschien nog wel wat scherper. Hè? En daar werken onze bestuurders ook heel hard op, hè? Samen met de directie. Maar hadden we zelf het woonzorgcentrum gehouden, dan was het verlies misschien veel groter dan dat we nu zelf moeten dragen. Maar we stemmen wel voor.
Want we doen het eigenlijk al. Deze?
Ja, ik wou nog even dingen. Gilbert, dat klopt dat jij ons een van de betere gemeentes op de hoogte houdt. Dat klopt helemaal en daar wil ik echt wel u voor erkennen en bedanken. Maar daarnaast merk ik dat de weinige informatie die jij juist hebt laten zien voor zo'n grote organisatie. Ik zit in besturen waar ik die kleiner zijn, die nog geen 1/4 zijn van wat Vitas is. En daar heb ik meer documentatie van dan wat ze u geven. Ofwel houden ze dingen van u achter, om zo niet aan ons gemeentes de volledige transparantie te geven. Ja, ofwel, ik weet het niet. Is hun documentatie niet volledig?
Ik denk dat er uitleg gegeven geweest is, Daisy, en dat gaat inderdaad dat je het financiële toestand altijd kunt raadplegen, 2 keer per jaar als ik het goed vernomen gehad heb. Dus, en die data die zijn voorhanden, dus we gaan, de collega's, als ze akkoord zijn, gaan we dat wel goedkeuren, maar het staat er in principe in.
Ik wil nog één ding daarop zeggen, voorzitter. Op die vergadering wordt gezegd wat de bezettingsgraad is, bijvoorbeeld. Hè. Bezettingsgraad is van elk woonzorgcentrum van Vitas. Ten enige is dat 89%, dan is dat 82% en dat is voor die 5 bijhorende gemeenten. Er wordt ook gezegd het aantal ziekendagen. Wie is ziek, hoeveel per... Dat heeft toch geen zin dat ik dat hier allemaal op de gemeenteraad ga brengen. Hè. Dat heeft toch geen zin. Maar ik heb al gezegd, de belangrijke dingen, zeg ik u... Als het geagendeerd wordt op de Raad van Bestuur dat de evaluatie van de vorige doorlichting bekend is, dan zult je ze hebben. Dat zult je hebben. En dan zal ik niet wachten om dat periodiek, die 2 keren per jaar, dan zal ik u dat tussendoor geven. Punt. Dat doe ik nu ook. Hè.
Goed, waarvan akte? En zal ik vragen aan de algemene directeur. Wilt je nog...
Mag ik nog een vraag stellen aan Gilbert?
Over dit punt?
Ja, over dit punt.
Over dit amendement.
Ja, die ja. Ja, punt amendement. Die vergadering dat ze toen bij ingeroepen hebben, toen als die grote financiële problemen waren en die een uitleg dat daartoe gegeven is, gaan ze dat nog doen of was dat gewoon eenmalig? Want dat was toen wel heel goed, maar de vraag is gewoon, gaan ze dat blijven doen of was dat gewoon omdat ze in de problemen zaten?
Ze hebben dat gedaan omdat ze dus inderdaad met liquiditeitsproblemen zitten. Want anders hadden ze dat niet moeten doen. Nu willen ze geld, ze hebben geld nodig, dus ze moeten ook verantwoorden. Nu, ze hebben dus 5 punten opgesomd waar ze dat geld zouden willen halen. Het is niet dat ze daar eentje uitpikken. Ze gaan hoogstwaarschijnlijk verschillende van die voorstellen die de algemene vergadering moet goedkeuren. Want anders kunnen ze het niet doen. Ze gaan daar punten uithalen die ze gaan doen. Zijn die allemaal goed? Nee, ik vind die allemaal niet goed. Want er moet iets gebeuren. Bijvoorbeeld die extra leerlingen verlengen, die 3 leerlingen verlengen. Ja, dat weet iedereen, daar moet je niet voor gestudeerd hebben. Hè. Als je 3 leerlingen gaat verlengen, 10 jaar, ja, dan gaat je meer interesse betalen op die 10 jaar. Zo simpel is het. Hè. Je kapitaal niet, maar je interesse worden meer. En als ik goed gelezen heb, was dat tamelijk bedrag hè, op die 10 jaar. Dus dat kun je dus allemaal lezen. Maar ze zullen iets moeten doen, omdat ze inderdaad problemen hebben. Er zijn dus verschillende redenen waarom dat ze in die liquiditeitsproblemen komen. Die heb je kunnen lezen. Ja, ze zullen naar een oplossing moeten verzoeken.
Goed, u kan zien, collega's, dat ondertussen de stemronde al geopend is. Dus over dit subartikel, subamendement, het artikel 4, zijn we nu aan het stemmen. Wij hebben 4 onthoudingen binnengekregen van de collega's van Vlaams Belang. En vooruit... Pro-CD&V, N-VA en Chantal en Daisy gaan hiermee akkoord. Dan komen we bij het oorspronkelijke. Dat wordt nu artikel 5. En dat gaat dus over de raad mandateert zijn vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering. Wat Marleen daarnet al heeft toegelicht. Kunnen we daar dan over stemmen? Ik denk zowel dat Gilbert als Marleen daar dat mandaat wel goed kunnen verdedigen. En wij krijgen 6 onthoudingen. Dat zijn die van Chantal en Daisy en van de collega's van Vlaams Belang. En Vooruit, ProCD&V en N-VA, die stemmen voor. En dan hebben we tenslotte nog het laatste origineel artikel. Dat gaat, kan akkoord gaan met het volstorten voor door alle aandeelhouders, zoals daarnet uitgelegd ook. Kunnen we die stemming ook openen? Ja, het is een van de twee, hè? Ofwel het volledig, maar wel dat jij het mandaat krijgt om die volstorting te doen. Hè? Wat is? Krijg je één stem? Onze lijst. Ah, voilà. De aanhouder wint. En ook daar hebben wij onthouding van Vlaams Belang en de Onafhankelijke. En hebben wij de voorstemmen van ProCD&V Vooruit en N-VA. Tot zover dat punt over Vitas. Dan komen wij aan de intergemeentelijke samenwerking van CIPAL. Ook het agenda en mandaat van de vertegenwoordiger. Als ik het goed voor heb, is dat Elias die daar vertegenwoordiger is. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we de stemming openen. Voilà. En daar hebben wij ook dezelfde stemmingen als daarnet. Vlaams Belang en Chantal en Daisy onthouding en de andere collega's zijn voor. Dan komen we op het volgende punt op de agenda. Dat is de deelname in de opdrachtencentrale VZW. Dat komt straks ook nog wel eens een keertje terug. We gaan daar eerst moeten stemmen over of we effectief gaan deelnemen. Als we dan daar een akkoord over hebben, dan gaan we over naar de geheime stemming van de afgevaardigden. Zijn er vragen over? Dan kunnen we eerst gaan stemmen over of dat we gaan deelnemen aan deze vereniging, wat we uiteraard graag willen doen. En dat is een unanieme dank u wel daarvoor. Dan moet men natuurlijk ook een afvaardiging zorgen. We vragen wel om dan straks ook dezelfde afvaardiging voor te stellen voor de gemeenteraad, dat het dezelfde persoon is. Nu gaat het voor de afvaardiging van de OCMW, van de Raad Maatschappelijk Welzijn. We hebben 2 kandidaten binnengekregen voor de vertegenwoordiger, de effectieve. Dat zijn Daisy van de Plas, ofwel Guy Rens. En ik denk, Marleen, is daar van ons niet meer die, hè? Nee. Dan kunnen we de geheime stemming openen. Nee, één apart. Dus zobiet komt er nog een stemronde over de plaatsvervanger. Straks. Oké. Maar normaal gezien, ik denk 1 is genoeg.
Ja, natuurlijk. Voor groen en dan.
Is die van u weg?
Ja, op de 4 stemmen.
Dus eigenlijk zijn het vooral de voorstemmen die je in doog moet gaan houden. Dat zijn 3 voorstemmen voor Daisy. Dat zijn, kan ik niet zien, maar ik zal nog goed kunnen tellen. Er zijn 2 onthoudingen. Dan neem ik aan dat er 20 stemmen zijn voor Guy. Ik zie nog juist de 2 keer. Ja. Ah, Jusse van Onderstaat. Dat is wel. Ja, Guy van Onderstaat bij ons. Ja, oké, goed. Guy is dus de effectieve vertegenwoordiger. Dan gaan we nu stemmen over de plaatsvervanger. En daar hebben we 2 kandidaten, Chantal Nagels ofwel Fino Kotza. En als je 1 stemt, gaat ook.
Niet per se.
Nee. de geheime stemming, hè? En we hebben 3 stemmen voor Chantal, 2 onthoudingen en ook 20 stemmen als plaatsvervanger Fino. Dan het 5e punt op onze agenda, dat is de organisatiebeheersing, het jaarrapportering 2025-2026. Zijn daar vragen over? Dat is een kennisneming, maar Lisbeth?
Ja, dankjewel. Er wordt voortdurend verwezen naar de bestuurskrachtanalyse, maar wij willen eigenlijk weten wat de visie is op lange termijn omtrent de fusie van onze gemeente. Want we hebben de indruk dat na die bestuurskrachtanalyse te pas en te onpas eigenlijk verwezen wordt. In het implementatieplan staan er doelstellingen zonder timing en er werd ook nergens een prioriteit geplaatst. Waarom niet? En sommige laaghangend fruit loopt vertraging op. We merken vooral eigenlijk op het vlak van communicatie. Zowel intern als extern is communicatie een cruciaal onderdeel van de goede werking van een gemeente. Er staat ook per actieplan telkens een verantwoordelijke, maar die verantwoordelijke wordt die ook gecontroleerd. Met andere woorden, worden de actieplannen die reeds gerealiseerd zijn geworden ook nog eens nagegaan en afgetoetst en gecontroleerd? In welke mate gaan deze actieplannen of voldoen die actieplannen aan de vooropgestelde normen? Reeds eerder heb ik ook al eens aangehaald dat er werk aan de winkel was in zaken het onthalen van nieuwe medewerkers. Dat is toen ook bevestigd geworden dat dat een werkpunt is. Nu lezen we dat er sinds begin 2026 stappen gezet zijn hieromtrent. Wat is er nu precies uitgewerkt? Jullie willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Het streven naar employer branding is zeker een goede mindset. Maar het aantal aspecten hieromtrent zijn wel vaak vertraagd of nog steeds ingepland. En al sinds 2023... Waarom wordt hier eigenlijk minder prioriteit aan gegeven? Want uiteindelijk zijn het toch wel net de mensen die het gaan moeten doen. In het najaar van 2026 staat er ook een organisatiebrede welzijnsbevraging ingepland. Hoe zien jullie dit? Hoe gaat het georganiseerd worden? Gaan jullie een firma inhuren of gaan jullie dit zelf doen? Zal er dan ook een effectief actieplan gekoppeld worden aan die bevraging? En kan dit actieplan dan eventueel met ons gedeeld worden? Dank je wel.
We gaan zien dat we alle vragen genoteerd hebben en we gaan proberen te antwoorden.
Nu, dit is een document, jaarrapportering, die de algemeen directeur jaarlijks moet opmaken en ter verantwoording moet voorleggen of ter kennisgeving moet voorleggen aan de gemeenteraad. Daar wordt verwezen naar de bestuurskrachtanalyse, maar u spreekt daarover fusie. Nu, wij hebben op dit moment hebben wij ook de beslissing genomen om met die fusie niet verder te gaan. Ik denk dat we bestuurskrachtig genoeg zijn op dit moment. Dat tonen ook de cijfers wel aan. Natuurlijk, een organisatie als deze, en dat is met vele van die besturen, die staan ook allemaal wel onder druk. Dat klopt ook wel, dus we zijn daar ook wel heel hard op aan het werk. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden de laatste jaren in dienst gekomen. Nu, als je hier aanwezig bent geweest op een van de eetafleggingen, dan zie je dat die mensen ook allemaal wel zeer tevreden zijn met ons als kleine werkgever. Dus ik denk dat we geen enkel probleem hebben om mensen aan te trekken. We hebben altijd heel veel kandidaten op elke functie. We proberen die mensen goed op te leiden. Dus daar is eigenlijk al, we hadden een tool aangekocht gehad om nieuwe werknemers ook heel snel te laten inwerken in onze organisatie. Maar we hebben dat zelf vastgepakt. Dus ons beleidssecretariaat is iets uitgebreider. Waardoor dat we ook een klein beetje capaciteit hebben om iets meer in te zetten op het personeel. Die welzijnsbevraging die gaan we doen in samenwerking met IDW. Dus dat is eigenlijk onze externe partner waar dat we mee samenwerken rond welzijn, rond preventie. Dus dat gaan we zeker doen met die. En op basis van die resultaten kunnen we zeker wel delen aan jullie. Dus dat is echt geen enkel probleem om die resultaten dan aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Nu voor alle andere punten ga ik eventjes doorverwijzen ook naar de algemeen directeur die het rapport heeft opgemaakt.
Lisbeth, heel wat vragen. Hè. Waarom lopen er sommige zaken vertraging op? Ik denk in het geheel, ik heb eventjes gekeken, er, van het actieplan dat we destijds hebben opgesteld is meer dan 80% afgerond of gepland. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel niet slecht is. Dus logisch hè, dat we sommige dingen hebben beslist. Ja, dat is misschien toch niet meer opportun om te doen. Of we hebben prioriteit gegeven aan andere zaken. Ja, ik denk dat het weinig zin heeft om in detail. U hebt daar genoemd naar communicatie. Het enige dat we daar eigenlijk is die communicatiematrix. Hè. Er stond laaghangend fruit, maar dat blijkt toch iets complexer dan we gedacht hebben. Nu, in ieder geval, ik kan u geruststellen, ik heb van onze communicatieambtenaar gehoord, dat wat we hebben dat managementteam ook besproken, dat een van de komende groen gaat kleuren, hè, dat we dat toch ook kunnen afvinken. En voor de rest, denk ik, zijn bijvoorbeeld rond communicatie ook, zitten we nog niet in die fase. Hè. Een voorbeeld, hè, we hebben het nieuwe meerjarenplan, daar hebben we over afgesproken hoe gaan we dat communiceren naar onze medewerkers. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat zeer uitgebreid ook naar onze medewerkers toe in de zaal hebben gepresenteerd, maar daar ook transparant over geweest. Maar nu is het volgende, hè, als we elke keer een evaluatierapport gaan maken, na een kwartaal of na een half jaar, hoe gaan we dat dan communiceren? We zitten nog niet in die fase, dus dat is de reden waarom we dat nu nog niet gedaan hebben. Het onthaalbeleid, dat denk ik dat Marleen al heeft toegelicht. Jij vraagt ook, ja, voldoet dit actieplan aan de normen? Wij baseren ons op de leidraad. Ja.
Als het gedaan is, als je normen opstelt die gehaald moeten worden, om een bepaald iets te realiseren, wie controleert er dan? Is dat dan je verantwoordelijk, maar wordt je verantwoordelijk ook gecontroleerd?
Ja, de opvolging van dit actieplan is in de schoot van het managementteam. En wij beslissen dus of we iets groen kleuren of niet. Hè. Dus het is het managementteam die daar een beslissing in neemt. Ja.
Oké, dit was er dus een. Zijn er nog vragen over? Nee? Dan kunnen we naar het volgende punt gaan, want dit was een kennisneming. Ik kom straks ook nog wel terug op de gemeenteraad, denk ik. En dan komen we bij punt 6, de OCMW, de jaarrekening 2025. Dat komt straks ook nog op de gemeenteraad. En daarvoor hebben wij aan de andere kant van deze tafel onze financieel directeur uitgenodigd. Die komt hier niet zitten om hier maar eens de tafel te vullen, maar om samen met Wouter toelichting te geven over de cijfers.
De jaarrekening 2025 is eigenlijk de laatste jaarrekening van het vorige meerjarenplan. En ondertussen hebben we met een nieuw meerjarenplan gestart, zoals jullie weten. Bij het voorstel van besluit zijn drie bijlagen gevoegd. Het eerste dat gaat over de verplichte documenten die het decreet ons opleggen, met ook balans- en resultaatrekening naar toelichting bij. Dat tweede document, dat bundelt een aantal facultatieve bijlagen. Een aantal documenten ook die Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt in het kader van hun toezichtsrol. En dan is er ook nog een derde document bijgevoegd dat eigenlijk alle acties bundelt. Dat is eigenlijk een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met daar dan ook de cijfers bij. Uiteraard is dat een document opgesteld per 31 december 2025. Hè. En we hebben één document opgesteld voor gemeente en OCW samen. Dus die cijfers die worden geconsolideerd. De rekening geeft weer wat er effectief is uitgevoerd van het meerjarenplan en de beleidsnota 2025. Ik heb er ook even een link bij gestoken. De presentatie die krijgen jullie straks na de zitting. Of die hebben jullie al gehad, denk ik. Hè? Voilà, speelt nu geen rol.
Dus het is inmiddels al gestuurd.
Ik heb er nu de juiste link bij gestuurd. Daar kan je nog wat extra filmpjes vinden met toelichting bij de verschillende tabellen. De kerncijfers, pagina 4 van het eerste boekdeel. Hè? De eerste lijn staan eigenlijk de belangrijkste uitgaven. Hè? De eerste post is daar goederen en diensten. Dat zijn eigenlijk onze werkingskosten. Hè? Iets meer dan 6 miljoen euro. 14% meer dan vorig jaar en 92% is effectief uitgevoerd van wat gebudgeteerd was. De grootste post zijn daar uiteraard bezoldigingen. Bijna de helft van onze exploitatieuitgaven gaat naar lonen. Hè. Het gaat om net geen 12 miljoen euro. Ook een verhoging ten opzichte van 2024 met 6%. En we komen net onder 700 euro per inwoner uit. Nu, daar is het budget nagenoeg helemaal uitgevoerd. We komen daar straks wel even op terug. Dan hebben we ook nog voor iets meer dan 5 miljoen euro investeringen uitgevoerd in 2025. Dat is onderverdeeld in gebouwen, 1,5 miljoen euro. Ik kom daar straks ook iets verder in detail op terug. Voor wegen is het bijna 2,5. En dan meubilair uitrusting en IT 430. En dan heb je nog zo'n post overige 600. Daar is 67% van het budget uitgevoerd. En daar zitten we op eigenlijk net geen 300 euro per inwoner. Die tweede lijn, dat zijn dan de ontvangsten. Ontvangst uit de werking. Ja, dus de activiteiten die wij organiseren, hè, dingen die wij verkopen, 2,1 miljoen euro, 11% meer dan in 2024. En daar is 86% effectief gerealiseerd van wat geraamd werd. De grootste groep voor binnen die ontvangsten zijn dan de ontvangsten uit belasting, dat zijn de fiscale ontvangsten, 12,7 miljoen euro bijna. Dat is 9% meer dan in 2024. En daar is er 98% gerealiseerd van wat gebudgeteerd was. En dan de werking subsidies. Subsidies die wij toekennen aan diverse entiteiten. 11,1 miljoen euro, ook 6% meer dan vorig jaar. En daar is ook ja goed, bijna 100% gerealiseerd, dus op 99%. De resultaten die zijn dan op de onderste lijn weergegeven. We gaan die cijfers nog wel even verder benoemen. Gecumuleerd is het is het budgetair resultaat 11,5 miljoen euro. Dat komt overeen met 683 per inwoner. Onze autofinancieringsmarge is lichtjes toegenomen tot net geen 3 miljoen euro. Hier staat eigenlijk ook waar ze uit afgeleid is, hè, maar komt er zelfs op terug. En dan hebben we ook nog de schulden die eigenlijk de laatste jaren stilletjes aan het dalen zijn. Min 7% onze uitstaande schuld per 31-12-2025, net geen 13 miljoen euro. Daar zijn aflossingen gebeurd in 2025 voor 1.222.000 euro. En daar is een extra lening bijgekomen van 292.000 euro. En dat zijn eigenlijk de leasing die opgenomen wordt in het kader van de verledding van de openbare verlichting. Ik heb het al een paar keer gezegd de voorbije jaren, dat is eigenlijk een puur boekhoudkundig iets, want dat beïnvloedt onze financiën niet, maar in bepaalde rubrieken krijg je dan wel een vertekend beeld. Voilà. Onze exploitatie bestaat eigenlijk, of ons jaarresultaat moet ik zeggen, bestaat eigenlijk uit drie resultaten. Enerzijds heb je het resultaat op de dagdagelijkse werking, dat is het exploitatiesaldo. Dat is lichtjes gunstiger dan vooropgesteld. Het cijfers van het meerjarenplan staan er naast. Dus jaarrekening, exploitatiesaldo is 4.176.000 euro. Het saldo op investering is negatief. We hebben geen leningen opgenomen buiten die met betrekking tot de verleiding van de openbare verlichting. Investeringsuitgaven 5,5. Investeringsontvangsten, dat zijn vooral subsidies die wij verkregen hebben. Maakt natuurlijk een negatief saldo. Hè. Beide saldo's maakt dat wij op min 536.000 euro komen. Dat impliceert eigenlijk wel dat wij onze investeringen financieren met het overschot op exploitatie. Het financieringssaldo is ook negatief. Waarom is dat negatief? Omdat daar vooral onze aflossingen in zitten aan de uitgavenkant. Hè. Dat zijn de aflossingen die wij gedaan hebben en de ontvangsten. Dat zijn, daar kom ik straks wel even op terug. Het resultaat op het eigen jaar is negatief, min 1,7 miljoen euro. En dat gaan we dan eigenlijk betalen met de overschotten van de voorgaande jaren. Als we dan ook nog die onbeschikbare gelden daar aftrekken. Onbeschikbare gelden die zijn aangelegd voor de aankoop van de serviceflats in 2032 en 2033. Dan komen we eigenlijk op een beschikbaar budgetair resultaat eind 2025 van 8,6 miljoen euro. Er is straks heel wat te doen geweest rond Vitas. Misschien nog even hier aanstippen. Die onbeschikbare gelden, ja, die zijn eigenlijk grotendeels samengesteld uit de middelen die we destijds van Vitas verkregen hebben als we onze zorginstellingen hebben overgedragen. Dus je mag eigenlijk niet kijken alleen naar de jaarlijkse tekorten, maar we hebben dus destijds ook cash gekregen en we hebben die kasgelden of cashgelden belegd in een fonds dat maar vrijkomt in 32 en 33. Dan hebben we ook nog reserves voor pensioenen voor de mandatarissen en de tweede pensioenpijler voor de contractuelen. Die worden buiten deze cijfers bijgehouden. Die worden beheerd door enerzijds ETIAS en het andere door Belfius Bank. Daar komen we helemaal op het einde van de presentatie nog even op terug naar een stand van zaken van die fondsen. Ik had al gezegd dat onze autofinancieringsmarge uiteraard als je een meer dan verwacht of een groter dan verwacht overschot op je exploitatie hebt. En dan ga je ook de autofinancieringsmarge gunstig beïnvloeden, want die is daar rechtstreeks uit afgeleid. Die is een dikke 250.000 euro gunstiger dan vooropgesteld, net geen 3 miljoen euro. Je hebt er dan nog een derde indicator bij die de regelgeving ons oplegt, dat is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Ja, die gaat dan eigenlijk niet zozeer kijken naar de wijze van financiering. Daar gaat men gewoon vanuit van kijk, je moet elk jaar 8% van je openstaande schuld aflossen. En met die 8% houdt men dan rekening om die gecorrigeerde autofinancieringsmarge te berekenen. Men doet dat eigenlijk om te vermijden dat besturen bepaalde types van leningen zouden opnemen, bullet leningen, waar je enkel in de looptijd interesse betaalt, maar de aflossing helemaal op het einde, wat natuurlijk ja, de volgende generaties of de volgende bestuursploegen zwaar zou belasten. En hiermee wordt dat eigenlijk opgevangen. Misschien exploitatie van nabij is kort overlopen. Hè? Als we gaan kijken naar de exploitatieuitgaven, zijn er eigenlijk vier grote groepen. Werking had ik al gezegd. Dan tellen we de 60 en de 61 samen. Hè? Daar is 92% uitgevoerd. Personeel had ik ook al gezegd en net geen 100% uitgevoerd. We hebben daar ook nog de subsidies die we toekennen, 90%. En dan de financiële kosten, dat zijn de interesten op de leningen die wij betalen. Ik wil deze slide gewoon even laten zien om aan te geven dat we binnen ons exploitatiebudget 1,1 miljoen euro niet gebruikt hebben. En we hadden eigenlijk al rekening gehouden met een onbenutte marge van 4,50. Wat bedoel ik daarmee? Om het even heel simpel te zeggen, als een dienst 1 miljoen euro vraagt, dan hebben wij daar een tweede lijn aan toegevoegd met min 450, zodat het resultaat 550 is. We hebben dat eigenlijk al de voorbije jaren gedaan, om eigenlijk ons budgetair resultaat, ons geraamd resultaat, dichter laten aansluiten bij de werkelijkheid. Nu, voor de volledigheid vanaf 2026 en het nieuwe meerjarenplan hebben we dat niet meer gedaan. Goed, de verdeling. Personeel bijna 50%, dat is het oranje vakje. Werking, net geen 26, dat is het blauwe. En het grijze, dat gaat over de subsidies die wij toekennen aan diverse entiteiten, 23,4. En de kleine post, 1,6, financiële kosten, de interesse op leningen. Wat zit er allemaal in de werkingskosten? Dat gaat over kosten onderhoudende goederen. Dat is vooral onderhoud van de gebouwen en kleine herstellingen van onze gebouwen. Energiekosten is daar een grote groep. En hier zie je meteen wat wij bedoelden met het gebruik van die onbenutte middelen. Dan zie je als je kijkt naar die kosten voor energie, de 611, dat we eigenlijk 109 hebben uitgevoerd. Dus we hebben eigenlijk meer uitgevoerd dan wij ter beschikking hadden. Maar ik heb u net proberen uit te leggen op welke manier dat budgetair verwerkt is. We hadden wel effectief genoeg budget om die energierekeningen te betalen. Kosten van verzekeringen zit daar ook in. Huur en huurlasten zit daar ook in. Dat is wel opvallend meer dan de voorgaande jaren, omdat er in 2025 een belangrijke post voor de logistiek voor Kamp Knalt in zat. Dat was voor ruim 58.000 euro. Wat zit in die huur en huurlasten nog? De audioguides voor het museum, ook kopiers, maar ook bijvoorbeeld de renting voor de zonnepanelen die op de bibliotheek liggen. Dat is nog iets wat een paar jaar gaat lopen. En het autodeelproject zit ook in die huur en huurlasten. En dan hebben we nog een grote groep kosten administratie. Daar zit het ICT-budget in. En ICT-budget, dat is de laatste jaren wel sterk gegroeid. We zitten ondertussen in exploitatie, de gemeente en OSW samen, aan 523.000 euro. Ik rond af op een duizendtal. Hè. Voor IT-middelen, voor alle duidelijkheid, dat gaat ook over de software-toepassingen die de diensten gebruiken, hardware en ook onze netwerkinfrastructuur met zuiver park. Hè. Voilà. Technische werkingskosten. daar zit onder andere ook programmatie voor het cultureel centrum in. En dan hebben we nog post interne facturatie. Die wordt min gebracht om geen dubbeltellingen te krijgen. Oké. Voilà. Werkingskosten, dat heb ik eigenlijk allemaal benoemd. Misschien nog even aanhalen. Werkingskosten, ja, die bedragen wel 14% meer dan in 24. Oké, dat was gebudgeteerd, uiteraard. Hè. Dat is eigenlijk het gevolg van de organisatie van de grote appel, 3. Hè. Dat was een uitgavenbudget voor 1.150.000 euro, wat natuurlijk voor die sprong zorgt. Nu, we zien eigenlijk wel de laatste 3 jaar toch wel grote stijgingen. Hè. 23 plus 16% ten opzichte van het jaar daarvoor, dan plus 12 en plus 14. We hebben uiteraard in 2022 die 5 indexoverschrijdingen gehad, wat zich ook natuurlijk doorspeelt in onderhoudscontracten en in aankoop van materialen. We hebben die energierekeningen gehad, die eigenlijk in 2023 wat misgelopen zijn door fouten in de overdracht van IAN-nummers, waardoor eigenlijk in 2024... zowel energie, of een groot deel van de energiefacturen, openbare verlichting 23 en 24, in 24 is aangerekend. Voilà, dat zijn zowat de sprongen die hiermee verklaard worden. Personeelskosten, de helft van onze exploitatieuitgaven gaat naar personeel. Hè. Dat is nagenoeg volledig uitgevoerd. We hebben 1 indexatie gehad. Vanaf maart 2025 en 1 indexatie betekent voor ons gemeente al 220.000 euro extra per jaar en dat komt natuurlijk elk jaar terug. Moet ik hier nog iets bij vertellen? Nee. Ja goed, een onderscheid tussen vastbenoemd en niet vastbenoemd. We komen daar straks misschien nog even op terug. Ja goed, wat hieruit kan worden afgeleid is dat de post niet vastbenoemd personeel sneller stijgt dan het vastbenoemd, om de eenvoudige reden dat het aantal vastbenoemden eerder uitdovend iets is. Dus daar gepensioneerden, die worden niet altijd opnieuw als statutair of vastbenoemd opnieuw aangesteld. Politiek personeel ook. Responsabiliseringsbijdrage, dat moet ik misschien ook nog eens uitleggen. Dat is eigenlijk een bijkomende bijdrage die wij moeten betalen, omdat onze afdrachten, onze bijdrage voor de betaling van gepensioneerde statutaire onvoldoende is voor de werkelijke pensioenen van die statutairen. Dus wij moeten daar de helft van dat verschil moeten we bijpassen. De federale overheid en de Vlaamse overheid die komen eigenlijk voor de andere helft intussen. En dan die laatste lijn, pensioenen, politiek personeel. Wij moeten die pensioenen zelf betalen als lokaal bestuur. We hebben daarvoor een verzekeraar aangeduid. En elk jaar storten wij in dat fonds een bedrag om eigenlijk het fonds voldoende te spijzen. Om eigenlijk in de toekomst geen problemen te krijgen om die pensioenen te betalen. Het aantal VTE's is eind 2025 op hetzelfde niveau als eind 2024. Het gaat over in totaal 148,5 voltijdse equivalenten in koppen. Is dat ietsjes meer, zitten we ergens rond de 180, rond de 90 personeelsleden. In VTE is 148,5. Er zijn niet echt veel nieuwe functies. In N25 is wel een BOA-coördinator gestart. En in de eerste helft van 24 een diensthoofd IBO, wat dan nu wel een vol jaar in het budget wordt gerekend. Wat wel opvalt is dat er afwezigen sneller worden vervangen. En daardoor zitten we eigenlijk ook sneller binnen maximale uitvoering van ons beschikbaar budget. Misschien ook nog even die periode 2020-2025 overschouwen. In totaal is ons personeel over die periode 2020-2025 met 5,1% gegroeid. Dat gaat over plus 7,2 voltijds equivalenten. Maar in euro's uitgedrukt is dat in mijn ogen toch veel spectaculairder. Het gaat over plus 36%, meer dan 3 miljoen euro stijging. Het heeft eigenlijk alles te maken met die vijfmaal overschrijding van de index, dus 10% in het jaar 2022. En over de ganse periode is inflatie eigenlijk voor goed 25% van dat bedrag verantwoordelijk. Nu heel kort samengevat, waar is dat nieuw personeel terechtgekomen? We hebben uiteraard de uitbouw van de exploitatie van ons museum gehad, hè, met 4 tot 5 VTE's, die BOA-coördinator had ik net gezegd, maar er is ook een deskundig onderwijs een tweetal jaren terug bijgekomen. In 24 ook, of in 24 is daar ook een medewerker mobiliteit en overheidsopdrachten bijkomen in dienst gekomen, telkens halftijds. En ons beleidssecretariaat is ook uitgebreid. Het balkje geeft de niveaus weer. We bedoelen daarmee het inschalingsniveau, niveau A zijn universitaire. Maar we zien eigenlijk vooral het donkerrode of het bruine balkje, wat toch een stijging laat optekenen, of dat balkje wordt in elk geval groter. Dat zijn eigenlijk de B-niveaus die toenemen. Bachelorniveau is dat. En bovenaan zien we dat eigenlijk het allerlaagste niveau, het E-niveau, uitdovend is. Dat is dat lichtblauwe balkje, maar je moet goed kijken om het nog te zien. Daar zitten vandaag alleen nog de marktleiders in, dacht ik. Goed, toegestaande werkingssubsidies. Dat gaat bijdragen aan exploitatie van de politiezone, woonzorgcentrum, dat is Vitas. Ja, je ziet dat dat toch wel een stuk meer is dan 2024, maar dat komt omdat wij eigenlijk, wij storten eigenlijk elk kwartaal bijdragen aan de politiezone, de brandweerzone en Limburg.net. En we doen dat eigenlijk in het jaar zelf. Dus als de brandweer voor 2025 x euro vraagt, krijgt ze elk kwartaal van dat jaar 25% van dat bedrag. Bij Vitas was dat anders. Daar kregen ze eigenlijk pas de voorziene bijdrage als hun jaarrekening werd voorgelegd aan het OCW. En dan pas werd het tekort van het voorgaande jaar bijgepast. En dat is ook een stukje het gevolg of de reden waarom dat men in liquiditeitsproblemen is geraakt. Nu, we hebben dan vorig jaar een OCW-raadsbesluit uitgelokt, dat het woord mag gebruiken, hè, om zowel de bijdrage 2024 in 2025 100% aan te rekenen, want dat was in het verleden zo het geval, als 80% van de bijdrage 25 die we ook al in 25 hebben gestort. En dat is de reden, we hebben eigenlijk 1,8 keer een jaarbijdrage gestort in 2025. Dat is de reden waarom dat het bedrag zo hoog is. Participatie en sensibilisatie, dat is de bijdrage aan Limburg.net. Overige, dat is toelagen aan gezinnen en verenigingen. Het gaat dan over alle sportvereniging, cultuurvereniging, jeugdvereniging, in kader van het subsidiereglement. Maar ook de kerkbesturen zitten daarin. Goed. Ja, trouwens, in het tweede boekdeel is een overzicht van alle toegestaande werkingssubsidies bijgevoegd, hè, pagina 143 en verder. Misschien heel kort nog even die werkingstoelage die vanuit het OCMW in het kader van individuele hulpverlening worden toegekend. Leefloon, ja, dat is eigenlijk al een paar jaar dalend, ook het aantal dossiers. Ik heb ze hier nog eens opgelijst, ik doe dat elk jaar. Ook hier zien we weer een lichte daling van het aantal dossiers leefloon, maar dat komt dan blijkbaar, wordt dan eigenlijk een stukje gecompenseerd door meer individueel steun in het kader van die RIMI-steun. En dat is eigenlijk een nieuwe werkwijze die intussen wel al een paar jaar bestaat, waar men gewoon gaat kijken hoeveel dat een gezin of een individu heeft in vergelijking met een referentiebudget. En er wordt dan al of niet een tijdelijke bijpassing gedaan. Ook een aantal Oekraïners die opgevangen zijn. Het gaat in 2025 over 6 dossiers, in totaal 22.000 euro, maar dat wordt 100% gesubsidieerd. Ook een aantal mantelzorgdossiers is toegenomen in 2025. Dat waren er 573, was een lichte stijging met 1,6%. Voilà. Dat waren de exploitatieuitgaven. deel dat daar ongebruikt was, 1,1 miljoen euro. We hebben ook exploitatieontvangsten en ook daar wordt, ja, ik zou het bijna zeggen, uiteraard een deel niet geïnd om diverse redenen. Hè. Net geen 900.000 euro is daar niet geïnd. Als je het weer optelt, dan kom je eigenlijk toch tot een beter dan verwacht resultaat van 251.000 euro. Dat zijn eigenlijk extra middelen die vrijkomen. Ook hier een onderverdeling. De fiscale opbrengsten, dat is een oranje vakje, is uiteraard de grootste groep, ons belastingsopbrengst, 45%. Het grijze, dat zijn de subsidies die we krijgen, bijna 43%. Oranje vakje, de financiële opbrengsten, dat zijn de dividenden en de interesse van beleggingen en termijnrekeningen. En die opbrengst uit de werking, daar kom ik nog zelfs wel op terug, 8% activiteiten die wij doen. Hè. Goed, als we dan beginnen met de opbrengsten uit werking, totaal gaat het over 2,1 miljoen euro, 8% van totaal ontvangsten, eigenlijk een relatief kleine groep. Waar gaat het over? Het gaat over de inkomengelden die aan het zwembad worden geïnd, of facturen of kinderopvang die aangereikt wordt aan de ouders, tickets die verkocht worden in het museum. Hier merken we op dat dat wel 223.000 euro minder was dan gebudgeteerd. Maar ook in de uitgaven moeten we dan ook durven bijzeggen dat ook de uitgaven dan ruim 100.000 euro minder waren dan gebudgeteerd. Programmatie CC was ook wat minder. Dat was eerder bewust, omdat men ook zat met die grote appel 3. Hè. En ook dat zat zowel in uitgaven en ontvangst, dat heft elkaar ook wel wat op. Verder gaat het ook nog over verhuringen van de zalen in het buurthuis en het cultureel centrum. En activiteiten die wij organiseren vanuit de sportdienst, jeugddienst, sportkampen, speelpleinwerking. Hè. En uiteraard ook die tickets voor de grote rappel. Een deel van die tickets is in 24 geboekt, 217, maar ook een deel in 25, 477.000 euro. Wat eigenlijk ook al meteen de stijging van die opbrengst uit de werking ten opzichte van 2024 verantwoordt. Die bedragen in totaal 11% meer dan in 24. Ook hier misschien nog eens even terugkijken naar 23, want plus 56%, 24, plus 28. We zaten in 2022 nog een beetje met de naweeën van corona. En bovendien is dan het museum opgestart in 23, wat ook extra opbrengsten heeft genereerd. En het NOC, het terrein waar het NOC was op gevestigd, is in onze eigendom gekomen vanaf 23. En daar hebben we dan een huur opbrengsten voor mogen inschrijven vanaf 2023, 184.000 euro. En dat verklaart die stijging, plus 56% in het jaar 23. De opbrengst uit belastingen. De grootste groepen zijn daar uiteraard de aanvullende personenbelasting, 6,1 miljoen. En de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Nu, die personenbelasting was wat minder dan gebudgeteerd, maar wel meer dan in 24, hè. Die volgen uiteraard de inflatie. Als mensen een loon wordt geïndexeerd, vloeit dat ook door via de personenbelasting. En op zijn team onderhoudende voorheffing was dan weer 180.000 euro meer dan gebudgeteerd. Verder denk ik... misschien de trekcontrole, hè, de boetes. Dat zien we hier voor de eerste keer in die omvang verschijnen in 2025. 223.000 euro. Maar dat is wel veel minder dan gebudgeteerd. Dat was 550, dus we hebben daar eigenlijk ruim 360.000 euro minder dan gebudgeteerd. We hebben natuurlijk ook een beetje minder uitgaven, maar dat weegt dan wel niet op tegen de minder ontvangsten. Voor de volledigheid geef ik nog even het overzicht van het aantal uitgeschreven boetes tussen half september en 31 december 25. Het gaat over 3.501. In totaal was dat net geen 190.000 euro. De subsidies die wij ontvangen van vooral hogere overheden, gemeentefonds, grootste groep, dan heb je nog wat algemene werkingssubsidies, maar het merendeel, of die zijn eigenlijk allemaal ontvangen zoals verwacht. Ook hier, als er een stijging met plus 6%, is dat eigenlijk grotendeels ook de grote rappel waar wij een extra subsidie van 337.000 euro hebben ontvangen. En dan de financiële opbrengsten, dat zijn de dividenden op deelnemingen die we hebben in verschillende entiteiten, vooral intercommunales. Kapitaal- en interestsubsidies, dat zijn verrekeningen op investeringssubsidies. Dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde van afschrijvingen op patrimoniumbestanddelen. Dus hier gaan we eigenlijk gewoon de ontvangsten van een bepaald jaar uitsmeren over de levensduur van dat actief. Dat is niet meer dan dat. En dan opbrengsten uit vlottende activa, dat zijn interesten, dat zijn de opbrengsten op beleggingen die wij doen, termijnrekeningen, vooral de rente is aangetrokken vanaf 23 jaar, dat zie je dan ook in de cijfers. We komen uit een periode van negatieve rente, periode 2022, en ondertussen zit die een stukje boven de 2%. Misschien ook nog even het cijfer 2024, die 3.093.000 euro. Ik heb het vorig jaar wel toegelicht, maar ik wil nog even vermelden. Dat was een extra dividend van Numa dat wij in 2024 hebben geregistreerd. En dat was als gevolg van de verkoop van Publité aandelen aan de Vlaamse Energie Holding. Dat werd ruim toegelicht in de jaren 2024. Hè. Voilà, dat was de uitvoering van het budget. Nu, dat is ook nog in woorden toegelicht. Hè. Enerzijds heb je daar een document, pagina 5, de beleidsevaluatie van de prioritaire acties. Maar er is evenzeer een evaluatie van alle acties, van niet-prioritaire acties, toegevoegd. En dat zit in het tweede boekdeel vanaf pagina 23. Misschien kort nog iets over investeringen. De niet uitgevoerde investeringen, die zijn eigenlijk zo goed als integraal overgedragen naar 26. En in totaal ging het over 2.190.000 euro aan investeringsuitgaven die niet gebruikt zijn, maar die wel overgedragen worden, omdat die projecten wel ofwel in gang gezet zijn, ofwel nog moeten uitgevoerd worden. Aan de ontvangstenkant gaat het over 156.000 euro. Hou dan rekening met uitgaven die niet nodig waren of ontvangsten die niet gerealiseerd werden. En ik wil ook even aangeven welke ontvangsten in het investeringsbudget niet zijn gerealiseerd, omdat dat toch wel iets grotere groep was. Hè. Het ging dan bijvoorbeeld over de renovatiesubsidies aan de kerk van het centrum, 107.000 euro. Daar is eigenlijk de subsidieregeling in de loop van de jaren gewijzigd. Hè. Vandaag komen we maar in aanmerking voor maximaal 250.000 euro elke twee jaar, als ik het goed heb. Daar was ook een bedrag voorzien voor verkoop van het gebouw aan de JAP en aan de Giro, een deel op de IJzer, voor 250.000 euro. Nu, daar is een recht van erfpacht of opstal, speelt nog een rol voor de Giro en voor de JAP moet nog een afspraak gemaakt worden, dacht ik. En ook het fietspad Immert, dat is ook niet doorgegaan. Of de traject fietspad Immert richting centrum, daar was oorspronkelijk 40.000 euro subsidie voor voorzien. Maar daar kwamen we niet voor, niet meer in aanmerking. Dat is eigenlijk die net geen 400.000 euro. Als je daar rekening mee houdt, dan komen hier geen extra middelen vrij. Dan hebben wij eigenlijk een bijkomend tekort op onze investeringen van min 100.000 euro. Misschien ook nog even voor de duidelijkheid. Als wij inderdaad hier uitgaven, 2,1 miljoen euro, overdragen naar 26, dan gaat dat in 2025 ons resultaat wel gunstig beïnvloeden. Dat heb je eigenlijk op die eerste slides gezien. Ik heb het bewust niet willen aanhalen. Maar uiteraard, je gaat ze opnieuw inschrijven in 26 en dan gaat je resultaat met hetzelfde bedrag zakken. Dus dat heft elkaar op. Dus daar houden we geen rekening mee. Moet ik hier nog iets over vertellen? Gebouwen, we weten allemaal dat de renovatie van de sporthal is in gang gezet. Bouwjeugdhuis is in gang gezet. We zijn met het project Zwembad gestart. Dat gaat over studiekosten hier. Wegenstoepen, fietspaden, algemeen onderhoud. Daar is vorig jaar 1.187.000 euro in kosten gebracht. Ook de paden van de begraafplaatsen zitten in deze rubriek. Het ging ook over 873.000 euro. Zo is het. Roerende goederen, had ik eigenlijk al gezegd. IT is daar de grootste post. We hebben eigenlijk ons volledig netwerk vernieuwd. Het ging over toch een 160.000 euro, dacht ik. En de rest gaat dan over aankoop van PC's en dergelijke. En de toegestaan investeringssubsidies, dat is vooral aan de brandweer. Voor daar aankoop van uitrustingsgoederen aan de politie is ook nog een kleine investeringssubsidie gegeven van 28.200 euro. En dan verder is dat in het kader van het subsidiereglement voor de jeugdvereniging net geen 10.000 euro aan een aantal jeugdverenigingen toegekend. Voilà. We hadden al exploitatie, investeringen. We hebben dan nog een derde rubriek, die financiering. De uitgaven hier zijn de aflossing die wij doen. De opbrengsten hier, dat zijn een deel van die constructie, verleiding, openbare verlichting, zien we hier ook weer terug. We hebben 200.000 euro aan de ontvangstenkant overgedragen aan 26. Dat heeft te maken met de renteloze lening die aan het museumkamp van Beverlo werd toegekend. Zij hebben eigenlijk in onze plaats voor de grote appel 3 een toelage bij de Nationale Loterij aangevraagd. We hebben hen daarvoor een renteloze lening toegekend. En op het moment dat zij die gelden van de Nationale Loterij krijgen, wordt die aan ons teruggestort. Maar dat is vandaag nog niet het geval. Dus wij dragen dat over naar 26. Voilà, als wij al die extra middelen of investeringen, dat tekortje, optellen, dan hebben we in totaliteit een iets gunstiger resultaat dan vooropgesteld. Net geen 210.000 euro aan extra middelen. Dat is een bescheiden, beter dan verwacht resultaat. Maar beter dan een tekort uiteraard. Hè. Om af te ronden nog iets over de schuld. Ik had eigenlijk al in het begin gezegd dat die schuld toch wel licht dalend is. We zitten eind 25 aan een uitstaande schuld van 756 euro per inwoner. Nu, als je de cijfers op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur constateert, iedereen kan die trouwens consulteren, daar vind je natuurlijk maar tot en met de rekening 2024 terug, omdat 25 moet nog allemaal ingediend worden. Maar ook in 24 was dat al duidelijk. Hè. Wij zijn de onderste lijn, de groenen, of hoe je het ook mag noemen. Als je dan gaat kijken naar de Belgisch cluster, dat is de bruine, dat zijn de gemeenten die het best met ons vergelijkbaar zijn, ja, is dat bijna dubbel zo hoog. Die zitten aan bijna 1600 euro per inwoner. En het gemiddelde in Vlaanderen was eind 2024 net geen 1400. Dat is de oranje lijn. Als je dat dan ook nog eens in uitstaande schuld, die bedroeg, eind 2025 12,8 miljoen euro. In 2018 zien we de sprong naar 2019. Vitas heeft daar van het OCW een schuld van 8,5 miljoen euro destijds overgenomen. Dat maakt het deel uit van de hele operatie, van die overdracht van die instellingen aan Vitas. Uiteraard was dat voor ons gunstig, heeft onze schuld aanzienlijk laten dalen. We hebben dan in 2023... ik dacht 4 of 5 miljoen euro bijkomende leningen opgenomen. En de stijging naar 24 is enkel te wijten aan die verleiding, dus die boekhoudkundige registratie die wij moeten doen. Die leasing die daarvoor wordt geregistreerd, gemiddeld een 250.000 tot 300.000 euro komt er eigenlijk elk jaar bij. Dat geeft dan hier toch wel een iets wat vertekend beeld in onze cijfers. Voilà, balans. Op staat van kosten en opbrengsten, dat wordt ook wat toegelicht in het boek. Ik ga daar niet verder op in, dat is allemaal wat te technisch. Ons balans totaal stijgt, wat op zich goed is, dan verarmt de gemeente niet. Hè. Staat van opbrengsten en kosten, daar is het resultaat uiteraard minder dan ons budgetair resultaat, omdat hier rekening wordt gehouden met afschrijvingen. Afschrijvingen is een kost. Hè. Misschien ook nog even aanstippen, vanaf 2024 registreren wij eigenlijk ook een tussenkomst aan het OCMW. Dus per 31 december 2025 hebben we eigenlijk 2.440.000 euro aan het OCMW overgedragen vanuit de gemeenten. Nu, we doen dat eigenlijk in het kader van een gezamenlijk TSOI-beheer. Dus heel simpel gezegd, als het OCMW te weinig geld heeft op de rekening, storten van de rekening van de gemeente naar het OCMW. Dat is niet meer als dat. En om af te ronden, de fondsen die buiten onze rekening worden beheerd, bij Belfius en ETIAS zijn die in beheer. Voor de mandatarissen zitten we aan bijna 1,4 miljoen euro. En die tweede pensioenpijl voor de contractueel personeelsleden 3,3 miljoen euro. Dus ja, fondsen nemen toe, omdat we elk jaar natuurlijk een bijkomende storting doen. Ik ben rond. Schreef van Financiën wil nog een...
Ja, dankjewel Pascal. Misschien een aantal conclusies samengevat. Ik denk dat we kunnen zeggen dat crisissen, die zijn natuurlijk nooit voorzien. Toen we ons financieel meerjarenplan hebben opgemaakt, hadden we ook niet voorzien dat Trump in Iran zou binnenvallen met een stijging van de inflatie tot gevolg. En dus dat betekent ook bijkomende indexeringen. Dit maar om te zeggen dat een rekening een weerspiegeling is van het afgelopen jaar. Maar in dat afgelopen jaar, en dat hebben we in het verleden al dikwijls gezien, of het nu een coronacrisis is, of een bankencrisis is, of een gemeentelijke holding die plots onderuit gaat, of andere, of een energiecrisis, zoals bij de Oekraïne-crisis, dan moet dat op een of andere manier toch geassumeerd worden. En dat kan als je voorzichtig bent in uw begroting. En ik denk wel dat opnieuw het geval is geweest. Dat wordt ook weer spiegeld in de cijfers van deze rekening. En zoals gezegd hebben we een 210.000 euro overschot, beter dan we geraamd hadden in de begroting. En wat nog belangrijker is, onze autofinancieringsmarge, die gaat er 257.000 euro op vooruit. Beter dan in de begroting voorzien. En dat is toch een belangrijke thermometer om de financiële gezondheidstoestand van de gemeente te kunnen inschatten. En u ziet het hier, een gunstige autofinancieringsmarge van 2,9 miljoen euro geeft aan dat we ook ruimte creëren voor nieuwe investeringen. En zoals Pascal gezegd heeft, het is de laatste rekening van de oude periode. De nieuwe periode komt eraan, waarin dat we een aantal belangrijke investeringen hebben voorzien. De investeringen in kwartierijzer, de investeringen in het zwembad, de investeringen in de Kanaalstraat. Een aantal dingen die nu aan het lopen zijn. En die gaan onze schuld natuurlijk in de volgende periode terug wat doen toenemen. Maar dat is ook geen drama, gezien het feit dat we de voorbije jaren ruimte gecreëerd hebben om die investering in de toekomst ook aan te kunnen gaan. Als je kijkt naar de schuld die wij hebben en vergelijkt die met het Vlaams gemiddelde, dan zie je dat daar toch wel grote verschillen zijn. Ik bedoel niet het Vlaams gemiddelde of het Belgisch gemiddelde, maar het gemiddelde onder de Vlaamse gemeenten en steden. Dan zie je dat we wel ruimte hebben om die investeringen te kunnen doen. En in die zin is deze jaarrekening ook een goede weerspiegeling om het nieuwe financiële meerjarenplan eigenlijk te kunnen aanvatten. Er zijn behoorlijk wat reserves aangegaan. Ook dat is belangrijk. Ook dat is iets, want als je begrotingen vergelijkt, moet je niet alleen kijken naar wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgaven en wat is de schuld. Maar ook wat zijn de reserves die zijn opgebouwd. En de reserves die we hebben opgebouwd voor de pensioenen van onze ambtenaren, van onze mandatarissen en de afdracht voor de afbetaling van de service-lets, zijn allemaal reservepotten die we hebben opgebouwd om de toekomst niet te belasten. En dat is wel belangrijk. Er zijn best wel wat gemeenten die die reserves niet hebben opgebouwd en die dat dus in hun gewone begroting de komende jaren moeten ophoesten. Dat is bij ons niet het geval. En dat maakt nog eens te meer dat de investeringen die we hebben voorzien, dat we die ook wel effectief gaan kunnen financieren. Het maakt, in de volgende slide ziet je dat, dat het beschikbaar budgetair resultaat 8,6 miljoen euro bedraagt. Dat is een mooi resultaat, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. We moeten natuurlijk waakzaam blijven. Ik heb al gesproken over de straat van Hormuz en de gevolgen daarvan op de inflatie en dus op loonindexeringen en andere. Er zijn ook wetgevingen die veranderen, waar dat wij ook mee die zullen moeten assumeren. En niet alleen wij, ook satellieten die rondom de gemeente draaien. Gilbert heeft al verwezen naar maatregelen die dat er federaal genomen worden. Als men zegt, ja, het gewaarborgd loon gaat de werkgever moeten betalen in de toekomst. Dan klinkt dat natuurlijk heel goed. Alleen, niet vergeten, wij zijn ook werkgever. Hè, zoals de politie, de brandweer, Vitas, ook allemaal werkgevers zijn. En dus dat betekent dat we ook wel voor de toekomst de voorzichtigheid die we in het verleden aan de dag gelegd hebben, ook in de toekomst zullen moeten blijven aan de dag leggen. Omdat die op een of andere manier ja, ook zullen moeten geassumeerd worden. En dus ik denk dat om af te sluiten, we mogen zeggen dat we de toekomst met vertrouwen kunnen tegemoet zien, ook op basis van deze rekening. Maar binnen een context van volatiliteiten en onzekerheden die we stukken kunnen inschatten, maar ook niet allemaal kunnen blijven inschatten. En dus dat we ook in de toekomst wel wat die voorzichtigheid die we in het verleden aan de dag gelegd hebben, ook in de toekomst aan de dag zullen moeten leggen. Daarmee wil ik ook al van de gelegenheid gebruik maken om Pascal en de hele financiële dienst te bedanken. Niet alleen voor de presentatie van vandaag, maar ook voor het zeer meticuleuze werk dat daar elke dag verricht wordt met zijn team. Als ook, denk ik, voor de samenwerking, niet alleen met de schepen, maar met het ganse schepencollege. Dus dank u wel daarvoor.
Dat mag. Goed. Een geweldige uitleg inderdaad van onze financieel directeur, aangevuld met onze schepen van Financiën. Ik neem aan dat het zo goed uitgelegd is dat er geen vragen zijn. Maar dat is buiten Lisbeth gerekend, onder andere. Wouter, als jij even...
Sorry.
Wie? Is er nog iemand?
Zeker niet. Ja. Goed, dank jullie wel voor de toelichting. Ja, we hebben ons huiswerk gemaakt, we hebben het kritisch gelezen. En sorry voor de mensen die kunnen tijd nu gaan verdoen, maar we hebben wel heel wat vragen eigenlijk. Dus ik zal ze rustig stellen. Als eerste, het bestuur erkent zelf dat de resultaten rond de kinderarmoede, staat letterlijk scheef bladzijde 9 bovenaan, minder zichtbaar zijn. Welke concrete indicatoren gebruikt men dan om het succes van het beleid te meten? We willen uiteindelijk toch wel weten of de inspanningen die we doen, dat die rendabel zijn. En we vinden ook wel dat het budget voor kinderarmoedebestrijding relatief beperkt blijft, namelijk een kleine €140.000, terwijl dit toch een prioritaire actie is van het bestuur. Dan de bijdrage aan Depot Margot stijgt van 15 eurocent naar 0,50 euro per inwoner. Hoeveel extra kost betekent dit dan concreet eigenlijk voor onze gemeente en hoe gaat dat gefinancierd worden? Want ruwweg geschat komt dat op een kleine €6.000 extra. Nu er staat vermeld dat de meerkost is opgenomen in het budget armoede. Maar ik weet niet waar dat budget te vinden is. Misschien heb ik niet goed gekeken. En is die 50 eurocent, is dat nu een vast bedrag over die hele periode? Loopt dat dus tot en met 2031 of kan dat nog aangepast worden? Dan, het bestuur verwijst vaak naar samenwerking met externe partners in zaken dan zo armoedebestrijding en zo. En er staat ook letterlijk bladzijde 9 uit dat we daar ook sterk afhankelijk van zijn. Maar ook hier, hoe wordt gecontroleerd of die subsidies effectief leiden tot minder armoede? Ook hier willen we eigenlijk nagaan of onze inspanningen rendabel zijn. Ook staat er dat de samenwerking met de externe partner Digibank loopt tot 31 juli 2026. Betekent het dan dat die samenwerking stopt? Want er staat wel geschreven, het wordt nog opgevolgd. Maar wat mogen we daaronder verstaan? Loopt het dan nog gewoon door? Bladzijde 12. Wordt er ook gesproken over zorgzame buurten met focus de volgende periode op de boskant. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met volgende periode? Is dat het volgende jaar? En waarom ligt de focus precies op de boskant? Dan bladzijde 15. Het fietspad Bosland werd uiteindelijk volledig stopgezet na jaren van voorbereiding. Er staat bladzijde 15 letterlijk geschreven. Het fietspad Bosland is in overleg met de ontwerper zonder financiële gevolgen stopgezet. Oké, maar hoeveel heeft dat al gekost eigenlijk? Want er zijn al studiekosten geweest, daar zitten waarschijnlijk ook personeelsuren in. Dus zonder financiële gevolgen, ik weet niet of dat juist verwoord is. Ja, en we zien dat eigenlijk vaak. Hè. Misschien moeten we bij alle projecten, of zoals u meneer Beke zegt, investeringen die we doen, hè, wat nauwgezetter aan de slag gaan. Want het is niet de eerste keer dat we hopen geld kwijt zijn bij investeringen die dan stopgezet worden. Hoe kan het toch maar keer op keer? Jullie verwijzen zelf naar projectcomplexiteit, samenwerking met partners, maar er moeten toch ook wel oorzaken zijn waarom bij onze gemeente al een paar keer het fout is gelopen, waarom projecten dan eigenlijk stop worden gezet. Wie oordeelt altijd over de projecten? Ja, misschien onze ambtenaren. En ja, we hebben daar zeker geen twijfel aan dat dat geen bekwame mensen zijn, maar zijn die wel goed genoeg opgeleid om bepaalde belangrijke beslissingen wel te nemen? Misschien moeten we eens naar onszelf kijken en ons afvragen wat de werkelijke oorzaken zijn van die misgelopen of stopgezette projecten. Nu ook weer het zwembad, €58.500 zijn we al kwijt, er is nog geen steen gelegd. Wat als het niet doorgaat, dan zijn we weer al dat geld eigenlijk kwijt. Er wordt altijd heel snel overheen gegaan, maar het kan uiteindelijk toch niet blijven duren. Ook hier, er werd pas laat eigenlijk duidelijk dat het ANB geen vergunning zou afleveren. Voor dat project van Bosland was er dan misschien onvoldoende voorafgaand overleg. We moeten misschien onszelf toch wel eens een vraag durven stellen. Dan bladzijde 15 staat er, het bestuur zegt dat meerdere projecten tegelijk lopen, waardoor de timing niet evident is. Is dat dan geen teken dat het bestuur misschien te veel projecten tegelijkertijd opstart zonder voldoende capaciteiten? Dan nog eventjes over de fietspaden. Voor de fietspaden langs de N18 blijkt dat er geen investeringsprogramma van de Vlaamse regering is. Als ik me niet vergis, werd dat project toch al jarenlang aangekondigd richting de inwoners. Is dat weer een beetje zo'n goed nieuwsshow die dan mogelijk niet gerealiseerd gaat worden? Allee, dat is niet positief naar onze inwoners toe. Net hetzelfde met de uitvoering van de fietspaden in de Heidestraat. Dat schuift op van 2027-28 naar 2030-31. Wat is de reden hiervoor? Welke garanties krijgen de bewoners dat dit project niet opnieuw wordt uitgesteld? En welke impact heeft deze vertraging op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid? Mag ik doorgaan of moeten we even stoppen? We zitten in de helft. Sorry. Mag ik doorgaan? Oké.
Dat kan bij mij. Ik heb geprobeerd ook te noteren, dus we proberen allemaal wel wat stukjes. Pascal, of Mark?
Antwoorden ook in functie van de bevoegdheden die dat de verschillende collega's hebben. Ik zal over de cijfers van de armoede en zo niet te veel ingaan. Daar kan Lieve meer over zeggen. Alleen is het natuurlijk zo dat wat die armoedecijfers betreft, niet alleen lokale besturen daar alleen aan de knoppen zitten, maar dat dat iets is wat heel gelaagd is over verschillende. U spreekt over depot Margaux. Er zijn twee redenen, denk ik, waarom dat wij onze bijdrage verhoogd hebben, net zoals alle andere gemeenten, want dat is een vraag geweest die naar alle lokale besturen is gegaan. Aan de ene kant door de stijgende hulpvragen die dat zij gekregen hebben en die dat zij ook mee moeten assumeren. En aan de andere kant ook door projectsubsidies van de Vlaamse overheid die stopgezet zijn. En die dan maar moesten opgehoest worden door de lokale besturen. Dus dat is de reden geweest waarom dat men gevraagd heeft dat de lokale besturen hun bijdrage zouden verhogen. En ik denk dat die ook in de begroting zijn voorzien. Op dit ogenblik blijft dat vaststaan. Dat hebben wij in de nieuwe meerjarenbegroting ook zo voorzien. Tenzij dat er ooit opnieuw vragen zullen komen. Maar op dit ogenblik hebben we dat inderdaad wel doorgetrokken naar de volgende legislatuur. €8.300 per jaar. Wat de projecten betreft, over de inhoud van de projecten kunnen de collega's spreken, alleen globaal genomen natuurlijk. We hebben niet altijd alles zelf in de hand. Als er projecten worden uitgeschreven en er zijn te weinig mensen die antwoorden op een call, een oproep, ja, dan moet je het opnieuw uitschrijven. Dat is dan niet omdat de gemeente een slechte timing heeft gerealiseerd, maar dat is omdat aannemers zeggen, ja, we hebben te veel werk, we gaan nu niet insteken, of voor die prijs kunnen we het niet doen, of ik weet niet wat, tal van afwegingen die dat er maken. Ja, en dan moet er eens even terug rond de tafel gezeten worden en gekeken worden, ja, wat gaan we doen? Doen we een nieuwe oproep? Wachten we daar even mee? Moeten we dat bijschaven? Enzovoort. Soms hangt het ook af door van hogere overheden, fietspad Bosland zoals je aanhaalt. Maar Marleen kan daar, Erwin denk ik, nog veel meer in geuren en kleuren over vertellen. Ja, dat hangt, dat, Dat is geen beslissing geweest die wij met plezier genomen hebben, maar die we een stukje hebben moeten ondergaan omwille van bepaalde inzichten die dat er waren op hogere niveaus. Hetzelfde geldt rond openbare investeringen. Dat hangt samen met een hele domino van investeringen. Hè. Als je het hebt over de Heidenstraat, ja, dan gaat het ook over openbare verlichting, dan gaat het over riolering. Dan is daar veel dat daaraan aan vasthangt, hè. Subsidies van hogere overheden enzovoort. Waardoor dat de timing niet altijd de timing is die wij graag zouden hebben. Hè. Kanaalstraat is daar een mooi voorbeeld van. Dat had het van ons afgehangen, was die Kanaalstraat in de vorige legislatuur al pik en span klaar geweest. Maar ja, daar zitten rioleringswerken in, daar zitten rioleringssubsidies in. Daar moeten de hogere overheden dan ook hun goedkeuring aan geven. Dan moeten die aannemers op het gezette moment kunnen werken. En dus, dit maar om te zeggen dat veel van die investeringen wij wel plannen, maar niet altijd kunnen realiseren op het ogenblik dat we ze graag zouden hebben. En dan krijg je het effect wat ook in het rapport staat, ja, dat als dat dan wat uitgesteld wordt en een ander project wordt opgestart, wel tijdig opgestart, ja, dan komt dat natuurlijk dubbel op. En dat creëert soms wel wat frustratie of wat extra werklast die we ook liever wat meer gespreid zouden kunnen hebben. Maar nog eens, er zijn een aantal zaken die we ook niet alleen in de hand hebben en waar we moeten rekenen op anderen soms ook om de timings daarvan af en toe aan te passen.
Ja, ik wil wel iets kort zeggen over de Heidenstraat. Dus die werken die gaan, of we zijn er nog aan bezig. We hebben er al een coördinatievergadering over gehad. Maar in het vooruitzicht van de Kanaalstraat hebben we gezegd, gehad, we gaan eerst die Kanaalstraat goed afhandelen voordat we weer opnieuw een groot werk gaan aanvatten in de Heidenstraat. Je moet ook weten, normaal gezien gaat daar een zwembad komen. Enfin, ik zie het al gebeuren, een zwembad en nog eens daar de rioleringswerken samen laten oplopen. Ik denk dat daar geen goede beslissing zou zijn. En dan zouden we toch wel een serieuze verkeershinder creëren. En dat is zeker niet de bedoeling. Dus alles volgens volgorde. Kanaalstraat goed afwerken, zwembad, Heidenstraat en zo verder. En dan komen we wel tot hetgeen wat we vooropgesteld hebben in ons meerjarenbeleidsplan.
Bosland, ja?
Eind vorig jaar is al in de pers gekomen hè, dat Bosland toen dat project werd opgezet. In 2014 is dat begonnen met alle actoren die daar toen maar aan tafel gingen zitten. In eerste instantie was het met Defensie een tracé vaststellen waar dat Defensie mee akkoord was. Dan moest er onteigeningen gebeuren. Het studiebureau dat werd aangesteld, dat werd in gepreek gesteld. Dus moest een ander studiebureau aan. Die heeft toen in die tijd gezegd van wij geven een positief advies. Ja, dan hebben die doorheen de tijd dat alles zo traag verliep, hebben die nieuwe inzichten gekregen in die waterhuishouding die daar speelt. En op een gegeven moment geven die een negatief advies en dan stopt het verhaal. Ja, die kosten die toen gemaakt zijn, ja, echt licht onteigeningen gedaan, ook uiteindelijk voor niks. Ja, we hebben die studiebureau kosten, maar ja, dus dat is wat Wouter ook zegt, hè. Er zijn heel veel actoren die daarmee aan tafel zitten en factoren die spelen op van die dingen.
Goed, misschien liever ook nog iets.
Ja, en van Bosland, die omschrijving hè, van de kost, dat slaat echt op de ontwerper. Hè, dus die geen extra kost heeft gevraagd.
Ja, liever misschien over die zorgzame buurten aan ja, Boskant, denk ik.
Ja, misschien kan ik ook nog iets over de kinderarmoede zeggen, ja. Lisbeth. Want ja, dat is toch wel een heel gevoelig item. Maar dat is eigenlijk een totaalpakket. En u vraagt daar, hoe kunnen we dat meten? Dat is eigenlijk iets dat quasi onmeetbaar is. Hè? Dus wij kunnen dat alleen maar aanvoelen. Maar dat is iets wat onze sociale dienst echt wel ter harte neemt. En wij werken samen met verschillende partners daarin. Dus jij weet dat ook. In de eerste plaats is dat met de CLB's van de scholen. Dus dat wij echt kunnen detecteren waar dat er eigenlijk kinderarmoede is. Het komt eigenlijk ook, het CLB toetst dat aan en dan gaat het naar de sociale dienst. En de sociale dienst bekijkt dat dan, hoe dat zit, hoe dat de familiale situatie is en waar eigenlijk de armoede zit. Dan worden die doorgestuurd naar cohesie. Dus dat kan cohesie zijn. Dat is een samenwerking met CGG. Dus ook omdat ja, het Centrum Geestelijke Gezondheid kan ook een vorm van armoede zijn. Dus dat wordt ook bekeken. We hebben hier ook in het gemeentehuis een psycholoog zitten, waar dat dan eventueel een afspraak mee gemaakt wordt. Maar we werken evenzeer samen met Kind en Taal. Kind en Nood ook. Hè? Dus daar wordt allemaal mee samengewerkt. En eigenlijk al die partners samen, die komen eigenlijk best wel tot een goed resultaat. Omdat we toch wel merken dat wij niet meer problemen krijgen, maar dat ze toch wel minderen. Dus maar het is, zoals ik in het begin gezegd heb, het is eigenlijk zeer moeilijk meetbaar. Maar we zien er wel progressie in. Ook omdat de samenwerking met de verschillende partners eigenlijk wel zeer vlot verloopt. Dus de kinderen worden echt wel zeer goed opgevolgd. En dat is eigenlijk ook voor een heel groot stuk te danken aan de goede samenwerking met alle CLB's. Dus de CLB's in onze regio's hier, die werken heel goed samen met de sociale dienst. En dat wordt dan eigenlijk ook wel gedetecteerd. Dus we kunnen dat ook wel prikken dan, waar de armoede zich zet. En dan de vraag over de zorgzame buurten. Hoe komt dat dat de Boskant is? Nu, zorgzame buurten, je weet dat dat is een project dat is van SAMO uit. Hè. SAMO, de vertegenwoordigers van SAMO doen dat. En we hebben dat samen met Limburg gedaan. Vorig jaar op het einde van het jaar is er zo een analyse geweest van onze gehuchten, van onze wijken. En daaruit is eigenlijk de Boskant gekomen toen, als zeker met de nieuwe wijken nu, dat daar heel veel eenoudergezinnen zitten. Dus, en dat brengt wel een beetje mee. Hè. Dus dat brengt een lichte of een zwaardere vorm van armoede mee. Maar dat brengt ook wel een eenzaamheid mee. Dus heel veel mensen, alleenstaande of alleenstaande met gezinslast, die op de Boskant zitten. Dan is dat bij ons op de werkgroep gekomen en hebben we gekeken, ja, die kwamen helemaal van boven, die scoorden bovenaan. Dan hebben we eigenlijk gewoon gezegd, we gaan voor 2026 dan ook maar gewoon de bovenste nemen. Volgend jaar de tweede, dus gewoon in analfabetische volgorde. Dus en we hebben daar nu, want nu, dat moet juist lukken, dus deze namiddag hadden wij dus voor zorgzame buurten, hadden wij daar op de Boskant, op de MKOK hebben we dat gedaan, hebben we daar een event van gemaakt, we hebben die mensen bijeengebracht om te kijken welke de pijnpunten zijn. Dat is ook iets dat samengebracht wordt, samen met de mensen van Wil, dus met alle eerste lijns partners. Dus de mensen die in huis komen. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen van het Wit-Geel Kruis, van het Rood Kruis, de artsen, de huisartsen, de verpleegkundigen, de kinesisten. Dus alles wat eigenlijk in huis komt, hebben wij rond de tafel gebracht in februari en gekeken van kijk, breng ons een aantal mensen aan waar dat de eenzamen zijn met een zorgnood. En dat is dus gebeurd en dat hebben we namiddag uitgevoerd. En dan maken we nu een evaluatie van en dan gaan we kijken hoe dat we daarmee verder gaan.
Dan misschien ook nog de Antwerpse Steenweg, ja, want daar is ook nog een vraag over gesteld. Wij hebben in de vorige legislatuur daar wel op gewerkt. Daar is ook een startnota opgemaakt en een goedkeuring van een projectstuurgroep. Maar ja, dat zit in handen van het agentschap Wegen en Verkeer. En als er geen geld is en als ze het niet meer opnemen in het GIP, het geïntegreerd investeringsprogramma, dan hebben wij een groot probleem en dat is iets wat we niet in de hand hebben. Elk jaar opnieuw, of als er een bevraging is, hameren we daarop. Antwerpse Steenweg, Lommelse Steenweg. Dus dat zijn eigenlijk twee steenwegen waar dat we heel graag hebben dat men daar naar conforme fietspaden gaat. Maar goed, zolang als het niet in het geïntegreerd investeringsprogramma komt, er is gewoon te weinig geld. Wij mogen al heel blij zijn dat we nu de Kraanhoefweg erin hebben in het geïntegreerd investeringsprogramma voor boven lokale functionele fietspaden. Die dan aansluiten op fietssnelwegen. En ik hoop dat dan in de volgende periode, het GIP misschien tegen 2030, 31, dat we dan richting Antwerpse Steenweg kunnen gaan.
Ik denk dat we eerst even Lisbeth haar lijst nog willen vervolledigen. Ik denk dat we het grootste gedeelte geantwoord hebben van het eerste stuk.
Dus mag ik daar even op antwoorden?
Ja.
Ja, dankjewel, lieve Emma. Ja, 140.000 euro blijft nog altijd weinig, ja, voor een prioritaire actie. Goed, en dan Frankie. Ja, ik wou net zeggen, zonder financiële gevolgen is wel heel rooskleurig, maar dat heeft Marleen al toegelicht. En Wouter, bij u, ja, met die projecten of die investeringen, blijf erbij. Doen wij wel voldoende marktstudie, marktanalyse of springen we gewoon ergens op zonder al te veel studie of zo? Ik weet het niet, want u spreekt van werklast, maar ik denk eerder dat het een financiële last is in plaats van werklast. Maar zo kom ik tot het volgende punt eigenlijk. Okay.
Ja, dat spreek je natuurlijk uzelf een beetje tegen, want ja, we moeten marktstudies doen en we moeten zorgen dat we met... we moeten zorgen dat we weten om met kennis van zaken te kunnen beslissen. En dat doen we dan wat het zwembad gaat. En dan zegt je, ja, maar daar is nu al 50.000 euro voor uitgegeven. En daar is nog geen steen verlicht. Of geen... Ja, natuurlijk niet. Dat zijn voorbereidende kosten die je moet doen. Om een grote investering, hè, die al bij al toch om en bij de 15 miljoen euro gaat kosten, om die te kunnen dragen. Dat is nogal logisch.
Tenzij, of gaan we daar echt een marktstudie doen en kijken van wie levert die op? We hebben hier op de laatste een bespreking gehad. Sorry, maar dat stelde niks voor en dat kostte wel hopen geld. Dus dat is het punt dat ik wil maken. Gaan wij dat echt aftoetsen en die met elkaar op verschillende criteria vergelijken? Want nu weer 58.000 euro. Ik hoop het dat het de juiste is en dat het doorgaat. Maar dat is het punt dat ik wil maken. Mm-hmm. Kijken we wel te goed naar de mensen die het aanbieden. En gaat je die een leverancierstudie doen eigenlijk, maar dan op het vlak van mensen die dat ontwikkelen. Maar sorry, ik ga door met mijn volgende vraag. Okay. Goed, kwartier IJzer. Bij kwartier IJzer waren er juridische bezwaren tegen de gunning. Hoeveel vertraging en bijkomende kosten heeft dit concreet veroorzaakt? Waarom werd een gunning eerst toegekend aan een aannemer om daarna weer ingetrokken te worden? Zijn er hier sprake van fouten in de aanbestedingsprocedure? Er staat duidelijk geschreven dat de werken lopende zijn en worden afgerond midden 2026. Als ik het jaar ken, dan zitten we midden, is dan juni, denk ik dan. Maar er is toch nog wel heel veel werk aan de winkel. Er staat geschreven, en het bestuur zegt dus zelf, dat er momenteel onvoldoende projectmanagement beschikbaar is voor de samenwerking met partners op de site. Waarom wordt dan toch gestart zonder voldoende personele ondersteuning? Bovendien staat hier nog geschreven dat de bestemming van verdieping 2 en 3 van het hoofdgebouw nog steeds onduidelijk is. Dat is een beetje frappant, want op de commissie is dan verteld geworden wat wel de bestemming is van verdieping 2 en 3. Ja, ook dit weer is allemaal zo vaag. Er wordt weer hopen geld tegenaan gegooid en het budget voor de jeugddienst wordt opnieuw verhoogd. Het oorspronkelijke bedrag was 4 miljoen euro. Ja, benieuwd of we gaan eindigen met dit bedrag. Dan eventjes over Liberation Garden. Vorige gemeenteraad is letterlijk benoemd dat de bezoekersaantallen minder waren dan initieel gehoopt en dat er meer marketing nodig is om bezoekers aan te trekken. Betekent dit dan dat de business case van Liberation Garden eigenlijk onderschat werd? Liberation Garden is zeker een mooi initiatief, maar we moeten eerlijk blijven. Als we zeggen dat het gemeentelijk aandeel toch heel groot is, en namelijk meer dan 2,3 miljoen euro, hoe krijg je dit verkocht naar de inwoners eigenlijk, als we dan die zware investering gaan afwegen tegenover alle andere noden die er zijn in de gemeente? Wij zijn altijd kritisch geweest tegenover de bezoekersaantallen die men voor ogen had. En we geloven ook wel echt, zoals het er geschreven staat, dat het moeilijk in te schatten was voor de opening van het museum. Maar een beetje gezond verstand en weer lobbywerk is misschien, of een marktonderzoek weer, had misschien ons wel al kunnen vertellen toen wat we vandaag zien. Toen werd het een beetje weggelachen, maar blijkbaar hadden we toen toch wel een beetje gelijk. Hoe duurzaam is dit project eigenlijk op lange termijn als de inkomsten onder de verwachting blijven? Er wordt ook gesteld dat Liberation Garden goed is voor de horeca en de handel. Maar is dit zo? Zijn er effectief aantoonbare cijfers die dit hard kunnen maken? Dan onze investeringsontvangsten blijven ver onder het budget. Slechts 338.000 en zoveel euro is er gerealiseerd tegenover bijna die 896.000 euro. Pascal heeft het al gezegd, het waren minder subsidies. Maar welke subsidies hebben we dan niet gekregen of zijn we mislopen of zijn niet gerealiseerd? Dan het bedrag van die dubieuze debiteuren is weer toegenomen ten opzichte van de voorbije jaren. We hebben dat ook al eens gebracht op de gemeenteraad. Wat is eigenlijk de aanpak van ons bestuur hieromtrent? Bladzijde 71 kunnen we ook stellen dat de uitgaven voor vrije tijd en welzijn over de 5 jaar tijd bijna verdubbeld is. Wat is hier de verklaring voor? De exploitatieuitgaven stijgen van 2024 naar 2025 met ongeveer 2 miljoen euro. Welke structurele kostenstijgingen liggen hier eigenlijk aan de basis? We hebben al wel een idee, maar we zouden het wel willen weten. Dan de operationele ontvangsten gaan maal 5, van 2020 naar 2025. Hier zijn we natuurlijk blij mee, maar wat is de verklaring hiervoor? We zijn er bijna. Het gerealiseerd resultaat evolueert van ongeveer 2,26 miljoen euro in 2024 naar min 1,73 miljoen euro in 2025. Hoe verklaart de bestuur deze sterke terugval in 1 jaar tijd? Dan, zoals Pascal al aangehaald heeft, de verdubbeling van de werkingskosten is integraal toe te schrijven aan de organisatie van de grote rappel 3, heeft u gezegd. Allemaal weer heel fijn, maar in welke mate heeft dat onze gemeente meer op de kaart gezet? Op dat moment is dat allemaal heel positief, komen in de media, zorgt dat voor zekere animo, ook voor mensen buiten onze gemeente. Maar de vraag is eigenlijk, hoeveel is de return on investment nu nog?
En dan als laatste, in de beleidsevaluatie staat expliciet dat de ambities financieel zwaar blijven wegen. Welke projecten zouden in een volgende legislatuur eventueel geschrapt of uitgesteld moeten worden? En is dat de reden misschien dat er geen kamp knalt is dit jaar? De conclusie is eigenlijk, het bestuur stelt dat realistische tijds- en budgetinspanningen noodzakelijk zijn voor het volgende meerjarenplan, maar is dit stiekem geen impliciete erkenning dat de huidige meerderheid de afgelopen legislaturen systematisch eigenlijk te optimistisch heeft begroot. Dank u wel.
Ik wil eerst even een opmerking maken, Lisbeth. Het gaat hier over de jaarrekening 2025 en ik hoor heel veel vragen over budgetten voor de komende jaren. Ik denk dat dat bij de volgende budgetronde gaat dat, dus ik denk einde van het jaar gaat dat waarschijnlijk ergens zijn. En dan gaat het natuurlijk veel beter naar de toekomst kunnen kijken. Maar ik neem aan dat er nu ook wat cijfers zijn die inderdaad daar rekening mee houden. Maar eigenlijk gaat het niet over het budget, maar over de jaarrekening. Dus ik geef nu even het woord aan Wouter terug.
Ja, ik stel voor dat we dat doen op dezelfde manier zoals daar straks. Frankie zal dan over kwartier IJzer wel kunnen spreken en Marleen over, over het museum. Maar algemeen genomen, terugkomen op uw laatste conclusie. Heeft de gemeente in het verleden niet systematisch zijn budgetten te rooskleurig ingeschat? Als je die conclusie trekt, terwijl dat we hier jaar na jaar rekeningen voorleggen, want we spreken hier, zoals de voorzitter van de gemeenteraad zegt, over de rekening, die beter is dan de begroting, dan is het omgekeerd het geval. Namelijk dat we in het verleden iedere keer zeer voorzichtig hebben geraamd, want we hebben iedere keer meer over dan dat we hebben begroot. Dus nee, we hebben ze niet te rooskleurig ingeschat. De cijfers zijn rooskleuriger dan dat we ze hadden ingeschat. Dus de conclusie is het omgekeerde als de conclusie die u trekt en dat op basis van de cijfers. Wat de exploitatieuitgaven betreft, waarom is daar 2 miljoen meer? Daar heeft Pascal bij de inleiding het antwoord op gegeven. Je moet ook naar de exploitatieontvangsten zitten. Dat is omdat we in 2025 de grote rappel hebben gehad. En de grote rappel heeft veel geld gekost, maar heeft ook heel veel geld opgeleverd. Heeft netto zelfs opgeleverd. En dus een eenmalig project moet je in je begroting inschrijven aan inkomsten en aan uitgaven. En als dat dan meer dan 1 miljoen kost, maar ook opbrengt, aan inkomsten, sponsoring en andere, ja, dan zie je dat langs de twee kanten natuurlijk. En dat is een belangrijke verklaring waarom dat de ontvangsten in 2000, de uitgaven in 2025, maar dus ook een stukje van de ontvangsten zijn gestegen. Wat de debiteuren betreft, dat is een heel praktische vraag, dat moeten we denk ik eens bekijken wat daar juist aan de gang is. Wat de investeringsontvangsten betreft, daar is er daar straks ook al naar verwezen. We zullen het dus dubbelchecken, maar volgens mij is dat omdat de middelen die wij voorzien hadden voor de Kraanhoefweg voor de ontsluiting, dat die niet zijn ingeschreven geweest en die we nu wel in het nieuwe grip, waar Marleen daar straks naar verwezen heeft, die 800.000 euro zouden gekregen hebben. En nog eens, dat hangt niet van ons af. Als je zegt, ja, je schrijft 800.000 euro in, maar je krijgt maar 300.000. Ja, hoe komt dat dan? Ja, als hogere overheden niet de subsidies die voorzien zijn bezorgen, ja, dan kunnen wij daar niet veel aan doen. Dan kunnen we daar alleen maar akte van nemen. En soms, en dat is nu met de ontsluitingsweg ook, is het omdat het dan een jaar verschuift. En dus het is denk ik niet altijd zinvol om de foto van 1 jaar te nemen, maar je moet kijken over welk project gaat het en kan dat niet en zit daar geen verschuiving in. En dus ik denk dat het daarover gaat, maar we gaan het erop checken.
Van de grote rappel, ja sorry, maar die opbrengsten uit activiteiten zijn er nooit 2,3 miljoen euro. En dat heeft het ons wel gekost, hè? Ja. Als ik lees maar wat hier staat, ik denk dat wij veel niet zien. Wat hierachter zit, als ik heel eerlijk ben. Hè. Ik lees maar wat hier staat, ik ben ook geen pro, hè. Maar oké, okay, het
de grote rappel was exact aan uitgaven 1 miljoen 150.000 euro. 1 miljoen 150.000 euro heeft de grote rappel gekost. Ik heb dat er straks ook op een van de slides laten zien, dacht ik.
Maar ook opgebracht, hè, Arie Pascal?
Maar ook in ontvangst, uiteraard, maar dat heeft Wout al gezegd. Ja.
Nee.
doorgaat, dan ga je zien dat je aan ticketverkoop, ik rond af Elisabeth, want ik ken ze niet van buiten, iets van een 600.000, 700.000 euro had, gespreid over 24 en 25. En ergens verder in die slides van subsidies die we verkregen hebben, heb ik ergens 160 of 360 of 370.000 euro vermeld. Als je die optelt, ja, dan kom je heel dicht bij de effectieve kost. Dus ja, gelijk Wouter zegt, dat heeft ons eigenlijk niks gekost. Enfin, het heeft ons iets bijgebracht, denk ik, als bestuur.
Ja, en dat, ik denk dat het rond de 150.000 euro in totaal heeft gekost. Ja.
Eindbalans.
Eindbalans. Ja.
Het heeft ons minder gekost als dat we in de begroting voorzien hadden. Dus ook hier waren we veel voorzichtiger dan dat we
gespannen. Ja, en...
Liberation Guard.
Misschien... sorry.
We gaan het rijken af.
Dus wat Liberation Guard betreft, allee, daar is hier al heel veel om gezegd geweest. Nu, eigenlijk, wat ik hier kan zeggen, is dat we zeker in een volgende fase zitten. Waar dat we eigenlijk nu vooral werken op die beleving buiten het museum. Waar dat we nu bezig zijn met die soldatenroute. Daar hebben we nu al een firma voor aangesteld. Vorige week op het college. Dus daar gaan we nu verder mee aan de slag. We gaan ook die kerkomgeving doen. Dus de bedoeling is eigenlijk om meer richting dat centrum te gaan. Zodat ook handelaars en horeca daar echt wel de vruchten van plukken. Nu, wat we nu ook al wel merken, is dat we heel veel groepen mogen ontvangen. Die ook middagmalen nuttigen of die ook bij de horeca iets gaan drinken. En ik denk dat onze horeca en handelaars, dat die daar op dit moment zeker al de vruchten van plukken. Maar om daar nu echt effectief in cijfers te gieten, ja, dat kan ik u op dit moment ook niet geven. Maar ik kan u wel een overzicht geven van groepen die bij de lokale horeca iets gaan nuttigen. Dat kan ik alleszins wel doorgeven.
Goed. Frankie.
Ja, Lisbeth Kwartier-IJzer, in het begin met die gunningsprocedure, die hebben wij gewoon gevolgd. Daar is op een gegeven moment dat gegund aan de aannemer. De tweede in die lijst heeft daar een klacht tegen ingediend. Dan hebben wij die procedure tijdelijk stopgezet en opnieuw een evaluatie gedaan naar de voorwaarden die wij daar hadden voorgesteld. Ja, dan is eigenlijk de tweede het gegund en de eerste heeft zich daarin geschikt en heeft daar naderhand ook gezegd van... Voor ons is dat oké, als jullie in zee gaan met degene waar we nu mee bezig zijn. Ja, dat heeft vertraging opgelopen, maar dat is een kwestie van 2-3 maanden of zo dat we daar misschien aan verloren hebben. Met die budgetverhoging gezegd, ja, dat is op basis van offertes die we ontvangen. We zijn nog altijd daar bezig natuurlijk, maar iedereen doet daar zijn uiterste best om binnen dat budget te blijven wat er nu is. Maar met een verbouwing, zoals ze straks degene die op Kwartier-IJzer waren, Diego begon met, ja, je krijgt bij een verbouwing altijd wel van die onvoorziene omstandigheden. Maar we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk op te vangen. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Ja, nog 3 maanden voor het gebouw van de jeugd. En dan gaan ze over naar het andere stuk. Gaat er straks moeten komen kijken, hè? Dan heb ik het gezien.
Oké, ik denk dat we hiermee de grote deel van de vragen beantwoord hebben. Ben jij nog een aanvulling, Pascal? Denk het niet, hij denkt... Ja, als jij er iets over weet. Dan zit je hier, hè? Alleen niet voor die dubieuze dingen, maar...
Lisbeth, dat is een puur boekhoudkundig iets, hè? Wij volgen daar gewoon onze waarderingsregels. Die zit ook in de bundel. Dus we hebben in 2014, denk ik zelfs, waarderingsregels bepaald. En onze regels, hoe we omgaan met vorderingen die meerdere jaren openstaan, die zijn er ook in opgestomd. Dus vorderingen, ik ken het echt niet van buiten, maar vorderingen die 5 jaar openstaan, die schrijven we af voor 80%. Vorderingen die 4 jaar openstaan voor 60%, is in die zin is het. En we passen eigenlijk dat gewoon toe, dat is een puur boekhoudkundig iets. Maar als wij een vordering effectief niet kunnen innen door bijvoorbeeld een faillissement of een rechtelijke uitspraak of een overlijden zonder erfgenamen, dan moeten we dat altijd ofwel op het vastbureau brengen als het over het OCMW gaat, ofwel op het college, als het voor het college is, die dan effectief de oninbaarheid vaststellen. En dat zijn er niet spectaculair veel. Op jaarbasis, ik denk bij de gemeente, ik zou het moeten opzoeken, maar meestal zit dat ergens tussen de 10.000 en de 20.000 euro. En, allee, dubieuze nog eens, dat is gewoon een fictief iets om aan te geven dat het risico groot is, dat dat bedrag niet zal geïnd worden, maar eigenlijk puur boekhoudkundige registratie.
Goed, dank u wel.
Ik heb nog vragen aan Pascal, want dat is wel zo, en die waardeverminderingen, daar is het boekje dan tegen, maar bladzijde 61, gewoon voor mezelf om te weten, staat dan opnieuw minder waarde op de realisatie van vorderingen. Maar dat is een groot verschil met die waardevermindering. Wat is dat? Die waardevermindering 34.000 en de minderwaarde 13.505. Maar is dat een stukje daaruit dan? Of ja, hoe moet je het zien? Dat begreep ik niet.
Ik kan me niet direct voorstellen. Waardevermindering, dat zijn waarschijnlijk dan de effectief oninbare geboekte. Maar ik zou het even moeten checken op welke bladzijde. Ja. Maar nog eens dubieus die beteur, dat is gewoon puur boekkundige regel. Ja. 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 Maar het verhaal rond de dubieus die beteur, dat heb ik eigenlijk denk ik heel goed uitgelegd. Ja. Ik zal dus nakijken en ik zal het laten weten. Ja.
Goed, dankjewel. Zeker ook aan Pascal en de hele financiële dienst. Ik denk dat we nu nog eerst even de vaststelling van deze rekening moeten gaan stemmen. Welke knop moeten we hier? Voilà. En dan kunnen we vragen om de stemming te openen. Ja, ik heb dus juist ook even moeten inloggen. Hè.
Ja, zeker als je zo even een andere
doet. Ja. Goed, en hier hebben we de uitslag. Dat zijn 9 onthoudingen. Dat zijn de fracties Vlaams Belang, N-VA en de Onafhankelijke. En 16 vooruit en N-VA keuren dit jaarverslag, jaarrekening. Goed, dan zijn wij op het einde van deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik stel voor dat wij een 5-tal minuten pauze nemen, want we zitten al meer dan 2 uur stil en ik heb gemerkt gehad van de commissie vrije tijd dat je even moet beweging hebben. Pascal, ik denk, moet Pascal nog hier blijven voor de deel van de jaarrekening? Want dan, ja, voor mij mag die even vertrekken, als dat voor jullie goed is. Dank u wel.
tijd.
Ja, maar niet een hele hoop. Nee, maar
hoe we vragen, maar die staat in het bestuur. Ja. Of ook, je kunt zelf zeggen. Ik zet het er al in.
Ja, zo'n drie uur hier, hè. Drie
Goed, collega's, kunnen we terug stil aan plaats nemen? Ik mis mijn linker buddy. Vooral links.
Ja, ik denk dat het maar roze is.
Sorry, ik ga zo aan licht hier.
Is Maarten, ik denk dat die nog. Voilà, mijn linkse buddy is
er. Ja,
links, buddy.
Links. Godverdomme, je moet het hier al doen, denk ik.
Goed, dankjewel voor deze korte pauze. En ik stel voor dat we dan nu de gemeenteraad van 3 juni gaan openen. En we komen direct bij de notulen van vorige vergadering. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Daar is de stemming. En die wordt unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Ook hier hebben we terug de deelname in een opdrachtencentrale VZW. Hier moeten we ook eerst weer de eerste keer gaan stemmen of dat we deelnemen als gemeenteraad. Dan kunnen we daarvoor de stemming openen. Voilà, unaniem goedgekeurd. En aangezien dat we daar nu gaan aan deelnemen, gaan we naar de geheime stemming voor de vertegenwoordiger. Daar zijn 2 kandidaturen binnen, Chantal Nagels en Guy Rens. We stellen voor van eigenlijk dezelfde te nemen als daarnet bij de Raad Maatschappelijk Welzijn, maar dat is ieders eigen keuze. Daar hebben wij 6 stemmen voor Chantal. We hebben er 17 voor Guy. En 2 onthoudingen. Dat betekent dat Guy onze vaste vertegenwoordiger wordt. En ook moeten wij een plaatsvervanger zoeken daar. Er zijn 2 kandidaturen binnen. Deze van de Plas en Fino Kotza. Is er nog 1 stem. En daar is hij. We hebben 17 stemmen voor Daisy.
Nee,
tegen, excuseer. 3 stemmen voor Daisy. Dat zullen dan 20 stemmen voor Fino zijn en 2 onthoudingen. Dat betekent dan inderdaad dat Fino onze plaatsvervanger wordt. Puntje 3, de intergemeentelijke samenwerking IGL. Daar is omwille van het ontslag van mevrouw Jente Verhefstraat moeten wij een nieuwe vertegenwoordiger worden aangeduid in de algemene vergadering. En daar hebben wij 2 kandidaturen voor binnengekregen, Daisy van de Plas en Guy Rens. En daar moeten we dus ook over gaan stemmen. En daar hebben we 15 stemmen voor Daisy, 8 stemmen voor Guy en 2 onthoudingen. Dat betekent dat Daisy weerhouden wordt om ons te gaan vertegenwoordigen bij IGL. Punt 4, de intergemeentelijke samenwerking IGL, het agenda en het mandaat. Ja, we hebben daarnet Daisy daarvoor aangeduid en ik denk dat je al redelijk snel terug naar de vergadering mocht gaan op 25 juni. Zijn daar opmerkingen over de agenda? Kunnen we dan gaan stemmen? Daar hebben wij 3 onthoudingen, Ronald, Stefan en Guy. En dan hebben we 22 voor, dat is Jente en de fracties vooruit, Pro-CD&V, N-VA, Chantal en Daisy. Dank u wel. Puntje 5, de intergemeentelijke samenwerking Limburg.net, agenda en mandaat voor de vertegenwoordiging algemene vergadering. Daar mag ik de 24 juni naartoe. Zijn daar vragen, opmerkingen? Kunnen wij gaan stemmen? We hebben 2 tegenstemmen, Daisy en Chantal stemmen tegen. We hebben 4 onthoudingen van de Vlaams Belang-fractie. En Pro-CD&V vooruit en N-VA gaan akkoord. Waarvoor dank. Puntje 6, intergemeentelijke samenwerking SIPAL. Statutenwijziging, agendamandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 25 juni. Vragen over? Dan kunnen we de stemming openen. Daar hebben we 6 onthoudingen, de onafhankelijke en Vlaams Belang onthouding en vooruit N-VA en Pro-CD&V gaan daarmee akkoord. Punt 7, intergemeentelijke samenwerking Pontus, agenda mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 25 juni. Geen vragen, dan kunnen we de stemming openen. Daar hebben wij de mensen van Vlaams Belang die zich onthouden en Pro-CD&V vooruit en N-VA akkoord en ook Chantal en TC, de onafhankelijke, zijn akkoord. Punt 8, de organisatiebeheersing jaarrapportering 2025-26, dat is een kennisneming. We hebben dat straks ook al gehad op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Geen vragen neem ik aan, dus dat is een kennisneming. Punt 9, dat is de jaarrekening 2025 vaststelling, waar dat we een heel uitgebreid moment gehad hebben, ook tijdens de raad. Ik neem aan dat dat ook voldoende is, maar hier moeten we wel gaan stemmen over de vaststelling. wachten op niemand meer. 9 onthoudingen, N-VA, Vlaams Belang en de onafhankelijke onthouding. En pro-CD&V en vooruit gaan mee akkoord. Punt 10 is de politie en het verkeersreglement de voetgangersoversteekplaats. Wie heeft dat kunnen zien? Frankie, wilt je daar iets bijleggen? Of zijn er vragen over?
Ja, dank u.
Ja, kun je misschien eerst de vragen doen. Ronald?
Ja, dank u wel. Voorzitter, ja, ik lees dus dat het zebrapad gaat verhuizen. Ongeveer 2 steenworpen. Dus ik weet niet wat de meerwaarde daarvan gaat zijn. Dus er gaan parkingen verdwijnen. Oké, dat het daartoe, maar... Ik zie de meerwaarde niet, dus graag een beetje meer uitleg.
Zijn er nog vragen over?
Ja, ja deze.
Ja, aangezien wij een ander voetpad daar gaan krijgen op de gemeenteraad van januari, was Chantal er vraag om voetpaden, zebra-oversteekplaatsen te voorzien van ledstuts. Gaat dit nieuwe zebrapad voorzien worden van deze ledstuts en van betere verlichting dan het voetpad wat er nu loopt?
Ja, Ronald, even om te schetsen. We gaan dat zebrapad verleggen, zodat dat ten eerste centraal ligt tussen die twee bushaltes, omdat heel veel die afstappen aan de kant waar het vroeger carwash was, niet helemaal tot aan dat zebrapad gingen daar oversteken. Die staken daar al ter plekke over, dus dat was ook al een onveilige situatie. Er is ook gekozen om het daar te leggen en niet voor de deur van de 2 enigste handelaars in het centrum van hebben. Als je daar 4 parkeerplaatsen gaat wegen, 2 voor de frituur, 2 voor Kalkus, ja, dat is ook niet ideaal. Maar vooral om het meer centraal te leggen en om het veiliger te maken voor iedereen die daar oversteekt. Zichtbaarheid, daarvoor worden die parkeerplaatsen opgegeven, dat je meer zebra hebt. En de zebrapad wordt ook doorgetrokken tot op de parkeerplaats, waardoor bijvoorbeeld als iemand gaat oversteken, een fietser ook moet stoppen. Dus puur veiligheid. Die ledstuts, ja, het is een gewestelijke zebrapad of een gewestelijke weg. Ja, zij verleggen gewoon het zebrapad en dat zit waar daar meer verlichting gaat komen of zo. Op dit moment niet.
Ja, zowel op andere gewestwegen merken we wel al dat er verlichting, zeker waar er dodelijke ongevallen zijn gebeurd, de overkapverlichtingen wel gebeurd worden. In Beringen aan het kruispunt, daar is dat wel zo aangelegd. Dus mijn vraag zou alleen zijn van, probeer erop door te drukken dat het beter verlicht is dan dat het nu is.
Dat zullen we doen.
Goed. Ja, Ronald.
Ja.
Ja.
Vroeger... We hebben boven de zebrapaden grote bogen gezet. Dat is jaren geleden afgeschaft. Misschien is dat een idee even terug naar boven te brengen, maar ik weet niet of dat we in die tijd...
richting en gelijk als hier aan de school oversteken.
Vroeger hadden we boven elk zebrapad een zwart-gele paal met aanduiding. Zebrapad, dat is allemaal ooit weggedaan op de gewestwegen. Misschien hadden ze dat beter doorgetrokken en laten staan. Dan had het misschien veiliger geweest en had die mensen niet gestorven.
Zoals je al gezegd, we gaan daarop doordrukken en zien of we dat toch misschien ooit terugkrijgen. Dat is niet aan ons. We kunnen die vraag stellen, maar het is aan het gewest om dat te bepalen.
Goed, kunnen wij overgaan tot de stemming voor het verplaatsen van die voetgangersoversteekplaats. We hebben hier 4 onthoudingen van de mensen van Vlaams Belang en de andere fracties zijn allemaal akkoord. Dank u wel. Punt 11, kwartier ijzer, afwerkingen, voorzieningen, jeugdcentrum, lastvoorwaarden, gunningswijzing. Zijn er vragen over? Geen vragen, dan kunnen we gaan stemmen. Unaniem akkoord. De jeugd zal jullie dankbaar voor zijn. En punt 12, dat gaat dan ook voor het audiosysteem in de zaal en het café van het jeugdcentrum. Zijn daar vragen over, dan kunnen we ook die stemming openen. Hier hebben we de mensen van het Vlaams Belang die zich onthouden en de andere fracties zijn akkoord met het audiosysteem. Punt 13 op de agenda, raamovereenkomst voor ICT, exploitatie en ontwikkelingsdiensten. Daar vragen we ook een goedkeuring voor. Zijn daar vragen over? Kunnen we de stemming openen? En ook hier Vlaams Belang onthouding en de andere fracties gaan akkoord. Punt 14, het BOA-project, de visieafspraken, nota, LSV, de besteding van de boostmiddelen, erkenning en de handhavingskader. Vragen? Dat is duidelijk, denk ik, dus. Dan kunnen we de stemming openen. Daar hebben we ook Vlaams Belang die zich onthoudt en de andere fracties gaan akkoord. Dan komen we bij de toegevoegde punten in toepassing van artikel 21 van het decreet over lokaal bestuur. Dat is een toegevoegd punt voor, door de N-VA voor de jaarlijkse organisatie van een opleiding gemandateerd toezichter. Gaat daar een toelichting voor gegeven? Dorinda.
Ja, wij vragen dus inderdaad om jaarlijks een opleiding te organiseren vanuit de gemeente voor de gemandateerde toezichters die het toezicht doen aan de zebrapaden aan de verschillende scholen binnen de gemeente. We hebben vastgesteld dat er wel kandidaten zijn die toe willen treden tot de groep van de gemachtigd opzichters. Maar zolang als die geen opleiding hebben gekregen, mogen die dat natuurlijk niet doen. Met als gevolg dat zowel de Happening als Sint-Michiel met een aantal mensen zitten die wel mee willen helpen, maar die dat niet in de mogelijkheid zijn wegens niet opgeleid. Ik weet dat de vorige opleiding zogezegd uitgesteld is geweest omdat ze dachten dat de wetgeving ging veranderen. Maar ondertussen zijn we wel anderhalf jaar verder en je moet die mensen wel gemotiveerd houden om gewoon op die wachtlijst te blijven staan. Dus stellen wij voor dat de gemeente elk jaar eind september, begin oktober ergens een opleiding organiseert, zodanig dat de mensen die daar aangesproken zijn geweest op de infodagen van de school om mee te helpen, die opleiding kunnen volgen, zodanig dat nieuwe leerkrachten ook die opleiding kunnen volgen en op die manier kan de school, het schooljaar op een veilig, op een veilige manier gebeuren. Maar dat die gewoon jaarlijks terugkomt in plaats van zo plik-plok en just in case, just as needed, dat is heel tof als dat gebeurt, maar dan moet het ook wel gebeuren en momenteel gebeurt het niet. Dus dat is ons vraag. Organiseer het gewoon één keer per jaar op een vast tijdstip, zodanig dat iedereen dat weet en dat het duidelijk is voor iedereen. Dank u wel.
Frankie.
Goed, Dorinda. De gemeente Leopoldburg organiseert dat jaarlijks. Vorig jaar hebben we dat niet gedaan, hebben we hem doorgestuurd naar de opleiding via de provincie. Omdat, zoals je zelf zegt, de wegcode of de regelgeving daar rond ging veranderen. Eerst zou dat zijn 1 juni dit jaar. Dat is dan uitgesteld naar volgend jaar, in september. 1 september gaat die regelgeving in dat dat eigenlijk niet meer verplicht is. Maar omdat dus dat opgeschoven is, hebben we dit jaar wel nog een opleiding gedaan. En die oproep die gaat naar alle nieuwe leerkrachten, mensen van de e-bowls, van de scholen. Daar gaat die oproep naartoe. Dus we hebben 23 april hebben we wel nog een opleiding gedaan. Nu juni, dus deze maand, gaan we nog een opleiding doen. Maar dat is een specifieke opleiding op vraag van de gemachtigde opzichters van Buitenbeenpop. Omdat die vonden ook wel dat zij die opleiding mochten krijgen. Dus die gaan wij doen. Maar ook daar gaan wij de scholen terug zeggen van kijk, willen jullie mensen daarop inschrijven? Dan kunnen ze daar ook op deelnemen. Nu, aangezien die wegcode of die reglementering rond dat verplicht zijn van die opleidingen gaat wegvallen, hebben wij als gemeente wel nog de intentie om dat jaarlijks te doen. Zodat mensen die dat willen volgen voor de eerste keer ook inzicht krijgen van wat mogen ze juist niet. En dat geeft ons ook inzichten van wat een gemachtigde opzichter mag en kan. Maar natuurlijk, ja, als het niet meer verplicht is, gaan we ook niet weten of hoeveel inschrijvingen we gaan hebben of dat er mensen nog in geïnteresseerd zijn om dat te komen volgen. Dus daar gaan we dan wel kijken van, we gaan jaarlijks die oproep doen, maar van zo dat het niet meer verplicht is, weten we natuurlijk niet hoeveel mensen zich daar gaan op registreren of gaan deelnemen. Als gemeente voorzien wij wel heel veel voor die gemachtigde opzichters. Hè. Je hebt zelf de jas, je hebt de driekleurband met Leopoldsburg op. Alle gemachtigde opzichters zijn verzekerd via de gemeente. Die spullen kunnen de scholen ook opvragen. Hè. Bijvoorbeeld die bordjes, die C3-bordjes en zo. Dus dat kunnen ze nog altijd opvragen bij de mobiliteitsdienst.
Ja, maar dat is niet het probleem. Het materiaal is niet het probleem.
Maar de opleidingen, die is nu eenmalig niet doorgaan aangezien ze zei van het gaat aangepast worden. Omdat dat nu opgeschoven is in september volgend jaar, hebben we toch die opleiding nog gedaan op 23 april. En we gaan dat blijven doen, ook al is het niet meer verplicht, gaan we die oproep doen. Maar als op een gegeven moment daar niemand meer op afkomt, omdat het niet meer verplicht is, ja, dan weet ik niet of we het moeten blijven organiseren, maar we gaan de oproep wel doen. Oh, sorry.
Kan die oproep dan gebeuren aan het begin van het schooljaar in plaats van op het einde van het schooljaar?
Ja. Ja, nee, maar ja, natuurlijk. Maar dus ik denk ook dit keer, omdat dat niet is doorgegaan doordat die wetgeving ging veranderen. Maar oké, okay, goed, we kunnen die oproep doen begin van het schooljaar of eind van het schooljaar, dat ze zich kunnen inschrijven voor het begin van het volgende schooljaar.
Oké. Okay.
Ja, ik had er eigenlijk een schriftelijke vraag over gesteld, want ik heb de naam mogen noemen. Hè. Dus iemand heeft me gecontacteerd en heeft dat een half jaar moeten wachten. En heeft die cursus vorig jaar gevolgd. Die wacht nog altijd op zijn soort attest. Die zit maar contact op te nemen. Ik heb je die vraag doorgestuurd. De naam staat erbij. Die wacht op zijn erkenning. Ja. En je belt dan op mobiliteits en dan krijg je geen antwoord. Dus.
Als je de microfoon afzet, dan kan Frank antwoorden.
Je hebt die vraag schriftelijk gesteld. Je hebt die zelfs ook nog eens mondeling dat je die gaat stellen. Maar dat is dezelfde vraag. Nu, ik kan daar dan nu al op antwoorden. Dan moet je zelfs de vraag niet meer stellen. Die man heeft die opleiding gevolgd via de school zelf. Ja. Er was maar één inschrijving. Dat was die meneer. Maar door een misverstand zijn die papieren niet op tijd bij onze mobiliteitsdienst geraakt. Maar die erkenning is opgemaakt. Die wordt opgemaakt zeer in het kort. Dus die gaat die heel in het kort krijgen. Yes.
Goed, gaan we toch even stemmen over het jaarlijks organiseren van die opleiding, waar dat toch wel iedereen voor te vinden is. En daar hebben wij een aantal mensen die missen. Maar in ieder geval, ik moet het even noteren. En we kunnen dat natuurlijk zien. Hè. Dus we zijn in ieder geval het punt dat we is weerhouden. We hebben wel 4 onthoudingen van de Vlaams Belangfractie. Ik zal het even vernoemen. Pro-CD&V gaat akkoord. Bij Vooruit zijn er 1, 2, 3. Erwin, Frankie en Ilias. En tegen Lieve, Gilbert, Uzi en Kim. Ik denk ook dat het een misverstand is. Maar het is erdoor. Het gaat georganiseerd worden. Het volgende punt op de agenda dat toegevoegd werd. Plaatsing van troststoelen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Wie van de twee gaat het doen? Daisy.
Ja, dus het principe is eigenlijk, ja, op begraafplaatsen zijn plaatsen van rust, herinneringen en rouw. Voor vele inwoners vormen zij een belangrijke plek om stil te staan bij het verlies van dierbaren. In verschillende steden en gemeenten zoals Leuven en recent ook Dendermonde werd er het concept de zogenaamde stroolstoelen al ingevoerd. Dit zijn eigenlijk verplaatsbare stoelen die bezoekers kunnen gebruiken om zich dicht bij het graf van, of urnenmuur van hun overledene te plaatsen. Vandaar dat wij vragen om, in de praktijk leert men dat deze troostoelen sterk gewaardeerd worden. Ze bieden een eenvoudige, maar betekenvolle meerwaarde. Bezoekers kunnen zelf kiezen waar ze willen zitten. Ze maken het mogelijk om dichter bij het graf te blijven. En ze verhogen het comfort, zeker voor oudere of minder mobiele personen. Op veel begraafplaatsen zijn er wel vaste zitbanken voorzien, maar deze bevinden zich niet altijd op de juiste locatie en zijn niet verplaatsbaar. Hier kan een troostoel de flexibiliteit wel bieden en is meer mensgericht alternatief. Daarnaast dragen dergelijke initiatieven bij tot een warme en meer toegankelijke invulling van onze begraafplaatsen. Daar.
Goed, ik denk dat
het algemeen principe.
Ja, hebben we allemaal kunnen lezen. Als je micro afzet, kan Erwin op antwoorden. Dank u wel.
Ja, Daisy, dat klinkt natuurlijk heel nobel, maar ik moet u zeggen, dat brengt ook wel ongemakken met zich mee. De extra werkdruk, de toegankelijkheid, de veiligheid. Ik wil ook nog maar zwijgen over het vandalisme of eventueel de criminaliteit, wat ermee gebeurt. Het onderhoud, wanneer dat er daar onder de voeten staat. De mensen kunnen met machines niet te goed door. Ik wil nog zeggen, wanneer zo een aansprakelijkheid, ook niet onbelangrijk, wanneer zo'n stoel valt op een nabijgelegen graf, of de mensen vallen, zoals gezegd, zijn oudere mensen, van zo'n stoel af, wie is daar aansprakelijk voor? Ik wil u zeggen, dat zijn toch een deel ongemakken dat dat met zich meebrengt. En daarom vinden we dat op dit moment daar wij niet voor zijn. Wij willen wel tegemoetkomen aan een bank, een zitbank, voor eventueel mensen die zich willen bezinnen of willen hun verdriet op die manier een beetje op een rustige manier verwerken, dan kan dat daar, maar voor te zeggen, we gaan daar met stoelen werken, dat gaan we niet doen, omdat dat toch niet opweegt tegen de ongemak die dat met zich meebrengt.
Goed, kunnen we daarover gaan stemmen dan, over het plaatsen van de troststoelen? Daar hebben we 5 stemmen voor, dat is de N-VA-fractie en de onafhankelijke, en 20 tegen, Pro-CD&V vooruit en Vlaams Belang. Punt 17, deelname aan het provinciaal project Groene Hoekjes. Mag ik ook wel vragen om die toelichting beknopt te houden, want de raadsleden hebben eigenlijk al de tekst al gelezen, maar toch een kleine toelichting is wenselijk, als u dat wilt. Deze, Chantal?
Ja. Die neem ik voor mijn rekening. Ja, nee, er gaat een subsidiebedrag uit van de provincie voor een 500.000. En die wordt uitbesteed aan de gemeente. En elke gemeente kan 2 projecten indienen. Dus zijn projecten van 40 tot 750 vierkante meter. Maar het is wel met de bedoeling van dat die plaatsen, dus die locaties, dat die onthard worden en dat die vergroend worden. Dus dat is eigenlijk het principe. Dus ik denk wel dat onze LEPK, oké, dat is niet meer van doen, maar dat ook nog wel ten goede komt. Dus en dat we wel, ik denk wel dat we nog wel ergens een groen hoekje kunnen maken.
Katrien?
Ja, Chantal, inderdaad. Dat is, inderdaad is dat een heel mooi voorstel, hè. Maar dat is provinciaal en hebben ze inderdaad in mei hebben ze dat informeel al gezegd, maar dat bestaat nog niet. Dus we kunnen dat gewoon niet goedkeuren, maar we dragen dat wel een warm hart toe uiteraard. Maar dat is nog helemaal niet gelanceerd, dus we kunnen dat op dit moment gewoon niet goedkeuren.
Goed, kunnen we overgaan tot de stemming van het project dat nog niet gelanceerd is.
Er is nog niks gecommuniceerd, hè?
We missen nog 1 stem.
Maar je kunt ook niet intekenen, hè? Je kunt niet intekenen, dus we kunnen het toch niet goedkeuren, want je kunt niet intekenen.
Chantal, wilt gij stemmen? Ja. Dank u wel. We hebben een stemmen van N-VA gaan akkoord. Deze en Chantal en Wouter wil dat ook nog wel positief bekijken. Groot CD&V op de uitzondering van Wouter en vooruit mogen dan niet. En we hebben 4 onthoudingen van het Vlaams Belang. Collega's, ik heb nog 1 toegevoegd punt. Opmaak van de gemeentelijk fietsrapport en actieplan voor de fietsinfrastructuur. En ook dat is een toegevoegd punt. Wie Daisy?
Ja, dus het fietsrapport is eigenlijk hetzelfde ongeveer als de voetgangersbarometer. Moet ook in september op ingetekend worden. Dus hetzelfde principe. Inwoners kunnen aangeven waar er fietspaden zijn die in slechte staat zijn, waardoor jullie dan weer een mooi rapportje krijgen. Weer een kost minder voor de gemeente. Maar we weten dan ook wel waar de foutjes of de gaten in de fietspaden liggen. Vandaar dat ik vraag om hier aan mee te delen.
Mee te doen. Deelnemen, ja. Frankie?
Daisy, ja, tot vervelend toe kom ik weer met AWV natuurlijk. Hè. AWV, de meeste van onze fietspaden liggen langs de AWV. AWV doet om de 2 jaar doen die een controle van hun fietspaden. Dan gaan die kijken van waar zijn herstellingen nodig, naar gezien ze budgetten hebben. Ook altijd belangrijk bij AWV dat ze budgetten hebben. Onze gemeentelijke fietspaden die we hebben, die worden door de technische dienst regelmatig gecontroleerd, gekeken als dat kleine herstellingen zijn. Zijn dat grote herstellingen, komt dat aan het wegenonderhoud. Maar dat is ook op basis van meldingen die we krijgen bijvoorbeeld van burgers. Dus die krijgen wij al wel. En op basis daarvan gaat de TD kijken wat ze kunnen doen. Het recreatief fietsroutenetwerk dat we ook op ons grondgebied hebben, dat is altijd, wordt dat gedaan samen met Toerisme Limburg, met de fietspeters en de meters die daarna kijken. En dan gaan die ook in overleg met onze technische dienst om te kijken van waar kunnen we herstellingen uitvoeren. Het bovenlokaal functioneel fietspad, daar is over tijd een keuring gedaan aan de hand van zo'n meetfiets. Dat hebben zij gedaan en dat initiatief dat kwam eigenlijk ook vanuit de provincie en zullen dat verder gaan uitwerken, dat ze met die meetfiets regelmatig fietspaden gaan controleren op de staat van het fietspad zelf. Nu, wij hebben ook een tijd geleden het gemeentelijk mobiliteitsplan, hebben wij die wegcategorisering. Als je een regionale weg hebt, dan heb je vrijliggende of aansluitend verhoogde fietspaden. Heb je een lokale ontsluitingsweg, heb je aanliggende verhoogde fietspaden. Heb je een lokale erftoegangsweg, dan heb je eigenlijk gewoon gemengd verkeer, dus geen fietspaden. Dus eigenlijk wordt er al heel veel gedaan ter controle van onze fietspaden en vinden we ook niet dat we nog op dit initiatief moeten intekenen.
Goed, kunnen we dan vragen om de stemming te openen? Daar hebben we 5 stemmen voor. N-VA-fractie gaat voor en ook de onafhankelijke. En Vrol CD&V vooruit en Vlaams Belang stemmen tegen. Goed collega's, dan zijn we door de normale agendapunten en de toegevoegde agendapunten komen bij de mondelinge vragen. Ik wil toch nog een keertje herhalen dat wij mondelinge vragen hebben reglement voorgekeurd. Gaat in het huishoudelijk reglement. En we proberen die mondelinge vragen zeker te beantwoorden, maar we proberen die wel in te perken. Ik heb een aanvraag gekregen voor 1 vraag met meer dan 10 subvragen. Dat gaan we niet doen. Die mensen hebben ook van mij een mail gekregen gehad om het wat in te korten. En probeer u ook, ik ga hier niet liggen timen met een eierklokje, maar we gaan toch wel een beetje de regels van fatsoen proberen te houden. En die mondelinge vragen beperken tot de beknopte vragen. En dan zal u daar van onze collega's van het college een antwoord op krijgen. Eerste vraag, Vlaams Belang, wekelijkse markt, Ronald Peters.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ik ga het heel, heel beknopt houden. Ik heb dus niks, niet echt veel erover te zeggen. Dus de wekelijkse markt, daar gaat het over. Er zijn meldingen gekomen, zelfs op Facebook, wat ik gelukkig niet heb, dat er problemen zijn met marktkramers die hun koopwaar eigenlijk veel te duur verkopen. Dus mijn vraag is, wordt er controle gedaan door de marktverantwoordelijke? Of heeft hij zoveel marktkraam te doen dat hij dat niet kan halen op een voormiddag? Dat zou kunnen. Maar mijn vraag erover is, die praktijk die er gebeurt, dat is geen meerwaarde voor onze gemeentelijke markt of onze wekelijkse markt. Dus wat kan het bestuur hier tegen doen? Dat is mijn vraag.
Marleen, ja. Schepen van lokale economie.
Ja, dus een prijs bepalen, dat mag de marktkramer zelf doen. Dus het is aan de klant om zelf te beslissen of die dat al dan niet koopt aan die hoge prijs. Dus daar is niks mis mee. Waar wel iets mis mee is, is dat er niet voldoende geafficheerd wordt, of dat er bepaalde prijzen ontbreken. Dus, maar op dat moment, dan is het eigenlijk aan de economische inspectie, want die is uiteindelijk bevoegd, dus het is niet de marktleider. Maar de marktleider kan wel natuurlijk het signaal aan ons doorgeven, en ook aan de dienst. En dan zullen wij op onze beurt wel de economische inspectie verwittigen, zodat die ter plaatse gaat kijken of dat effectief ook klopt, dat die niet voldoet aan de reglementering.
Economische inspectie, maar die kunnen natuurlijk niet onmiddellijk ter plaatse zijn. Hè? Dus dat is wel iets van moeilijk, hè? Dat die dezelfde moment kunnen gaan. Dus ik weet, in Bree is het ook gebeurd met zo'n malafide marktkramer. En daar heeft de burgemeester ingegrepen. En die heeft ervoor gezorgd dat dat daar niet meer gebeurt. Dus misschien dat we in de toekomst ook eens proberen.
Wij doen wat we moeten doen. Dus als er, en dat zeggen we ook altijd tegen de mensen, je moet dat niet op Facebook zetten, maar je mocht ons dan melden. We hebben, dit is een melding, dat is geen klacht. Wij worden daarvan op de hoogte gebracht. En dan is het aan ons om de economische inspectie te verwittigen. En die zullen dan ongetwijfeld de week nadien of de weken nadien wel een controle gaan uitvoeren. Maar wij vanuit de gemeente kunnen daar niet op ingrijpen.
Goed, onze volgende vraag, Jos Bergmans, over de wespenbestrijding.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Het is weer de tijd, hè. Dus die beestjes zijn zich aan het nestelen. Nu, een recent incident heeft zich voorgedaan in een woonwijk waar dat begin van een nestontwikkeling was van een aanzienlijke hoeveelheid wespen. Om maar te zeggen, een bal groot. De mensen in die wijk konden bijna niet meer buiten komen. Dieren werden binnengehouden, want die werden lastiggevallen. Ik wil een lang verhaal kort houden. Die mensen hebben dan gebeld naar de brandweer. Die werden doorgewezen naar de gemeentelijke website. Die komen op de website www.vlaanderen overlast door ongewenste dieren terecht. En die krijgen daar een errormelding. Die mensen bellen terug naar de brandweer, maar de brandweer zegt, wij doen dat niet meer, tenzij dat het hoornaars zijn of bijen. Nu, wij weten in het verleden dat onze brandweer altijd paraat stond om tegen een kleine vergoeding aan de gemeente die nesten te komen uitroeien. Maar dat gebeurt blijkbaar de dag van vandaag niet meer. Nu, om nu verder te gaan, dus die mensen hebben dan uiteindelijk een firma ter plaatse gekregen, want ze zijn dan uiteindelijk toch op een bepaalde wetzaak geraakt. Hoe dat ze erop geraakt zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het eindfactuur van die mensen is €227. Nu, ik zal u maar, je zult het maar meekrijgen dat mensen in bepaalde woonwijken die het al niet breed hebben, dat die al €227 of bijna €230 moeten gaan neertellen om een wespennest uit te roeien. Nu, ik weet het, de gemeente heeft waarschijnlijk beslist van dat de brandweer dat niet meer mag doen, of is dat een beslissing van de brandweer zelf? Ik weet het niet, maar in ieder geval, de mensen werden doorverwezen door de brandweer naar de website en met het gevolg dus dat er een heel zwaar factuur diende betaald te worden. Ik vraag aan de gemeente of dat eventueel niet mogelijk is in die gevallen dat het factuur echt buitensporig is, dat de gemeente een terugbetaling voorziet, eventueel, als het factuur wordt voorgelegd, dat de gemeente eventueel toch een kleine vergoeding tussenkomt. En eventueel of dat de brandweer kan dat herbekeken worden, dat die mensen eventueel de tussenkomst kunnen doen. Dank u.
Dank u, Jos. Het gaat over mondelinge vragen. Er worden geen beslissingen genomen op mondelinge vragen. Maar ik wil wel dat Marleen even er een antwoord op geeft.
Ja. Nu, het voorval waar je naar verwijst, dat ken ik niet. Hè. Dat is ons nooit bereikt. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat de hulpverleningszone Noord-Limburg wel degelijk nogal... Oei, sorry. We gaan dat een beetje korter bijzetten. Dus het specifieke geval waar dat je zelf naar verwijst, ken ik niet. Hè. Dat heeft ons ook nooit bereikt hier. Wat ik wel kan zeggen is dat de hulpverleningszone Noord-Limburg wel degelijk wespen bestrijdt. Dus we hebben daar ook een retributiereglement voor. Men betaalt €50 als het niet dringend is en men betaalt €100 wanneer dat het wel dringend is. We hebben ook vrijstellingen, dus als het op openbaar domein is, bij woonzorgcentra, bij scholen en dergelijke. Maar voor privé ja, is het ofwel €50 ofwel €100. Nu, je verwijst zelf naar een groot zwerm of zo. Nu, men vermoedt dat het daar wel degelijk om bijen ging. En in dat geval, dan zegt de brandweer wel van oké, dan is het een imker die gevraagd wordt om die bijenzwerm dan eigenlijk terug naar de plaats te brengen waar dat ze moeten zijn. Maar normaal gezien verwijst men door naar de website van de hulpverleningszone, waar dat je dan eigenlijk gewoon uw vraag kunt stellen voor een wespennest te komen vertelligen. Dus wat er daar fout is gelopen, daar kan ik... jammer genoeg niet op antwoord. Dus dit is natuurlijk wel heel spijtig dat die mensen daar meer dan €200 hebben moeten betalen. Maar het is nog altijd zo dat de hulpverleningszone Noord-Limburg wespennesten wel vertelligt.
Jos.
Ik had nog graag toch kort gerepliceerd. Nu, het is toch inderdaad zo, want ik heb dus zelf ook nog de test gedaan. Dus ik ben dan zelf op de site van de gemeente gegaan. Ik ben op de dingen terechtgekomen, WWW Vlaanderen, overlast door ongewenste dieren. Ik heb erop geklikt en ik kreeg een errormelding. En het is toen dat die mensen teruggebeld hebben voor de tweede maal naar de brandweer. En dat ze dus uiteindelijk gezegd hebben, nee meneer, het is een wespennest, jij moet naar een burgerfirma toe. En dan zijn ze terug gaan, ja, waarschijnlijk gaan googelen en bij een firma terechtgekomen... Die weliswaar hun werk goed gedaan heeft. Daar gaat het niet over. Maar ik vind het factuur heel ernstig. Als mensen telkens zo'n factuur moeten gaan betalen, dat vind ik wel een beetje... Ofwel moeten we de website van de gemeente eventueel een beetje aanpassen, dat er duidelijke informatie is, want volgens mij is het nu niet correct. Ik heb het zelf getest, en ik kan u voor 100% zekerheid zeggen, dat het mij niet lukte om... gemakkelijk, op een gemakkelijke manier naar iets toe te gaan waar dat ik terecht kom. Dus ik hoop dat tenminste die vraag wordt meegenomen en dat het is meegenomen wordt. Bij u lukt het nu wel.
Hulpverleningszone Noord-Limburg.
Bij hun is het ook gelukt en bij mij lukt het niet.
Ja, je moet echt wel op de website van de hulpverleningszone gaan.
Nee.
Op dit moment heb ik nu niet snel gekeken op de website van de gemeente, hoe dat het daarop staat. Dan zullen we wel juist doorverwijzen, maar het is wel degelijk de website van de hulpverleningszone en daar staat het wel correct. Dus wat dat er juist fout is gelopen, Jos, ik weet het ook niet, maar ik kan u alleen maar bevestigen, als je een wespennest hebt, dan is nog altijd u melden bij de hulpverleningszone, is het dringend. Dan betaalt je €100, is het niet dringend, dan is het €50. Ja, maar goed.
We kunnen misschien doorgeven, Jos, dat we deze link van de Noord-Limburg, dat we die bij ons op de website van de heer Polsburg zetten. We zullen het voorstellen aan de communicatiedienst. Je zit daar. Goed, volgende vraag, die is over de stratenloop. Lisbeth.
Ja, inderdaad. Jarenlang werd de straatloop georganiseerd door de straat van Leopoldsburg. Zelf als kind, is echt nostalgie, heb ik daar jaar na jaar gestaan om zijn papa dan toch wel heel vaak te zien winnen. Het is een traditie eigenlijk die bij onze gemeente hoort en ook is gekend ver buiten Leopoldsburg.
Je kunt niet op twee handen tellen hoeveel mensen me de laatste tijd hebben gebeld, gemaild om te vragen waar ze zich kunnen inschrijven voor de stratenloop. En jammer genoeg moet ik dan zeggen dat die niet doorgaat. De stratenloop was een plezier voor jong en oud, voor verenigingen, voor scholen. En bovendien was het vaak een schot in de roos voor onze horeca. Ja, de stratenloop was er eerst, Kamp Knalt is er dan bijgekomen. En nu is het zo van, ja, Kamp Knalt gaat niet door, dus de stratenloop wordt dan ook niet georganiseerd. Het lijkt me toch niet dat dat hopen geld kost, hopen tijd kost. Voor heel veel andere projecten kan het niet op en dit kan dan niet georganiseerd worden, wat we heel jammer vinden. Dus onze vraag, waarom wordt de stratenloop niet georganiseerd, los van Kamp Knalt?
Katrien.
Ja, inderdaad. Dat klopt wat je vertelt, hè. De stratenloop maakt de laatste jaren integraal deel uit van het evenement Kamp Knalt. En de beslissing om de stratenloop niet te organiseren hangt dus samen met de bredere heroriëntatie van Kamp Knalt. Nu, als sportdienst hebben wij helemaal niet stilgezeten. Hè. De warmste loop is voor de eerste maal georganiseerd. En ook voor de allerkleinste was er een wandellooptocht. En voor de kleinste met obstakels. Hè. En een funrun voor de jongste. Er is een bosloop bijgekomen die meetelt voor het bosloopcriterium. En we gaan in oktober op een nieuwe trailrun doen op het militair domein. Daarnaast spelen natuurlijk ook praktische overwegingen een rol door de lopende renovatie van de sporthal. Ik stel voor dat je een keer gaat kijken hoe ernstig dat ze daar bezig zijn. En wat nu juist zijn ook de tribunes eruit. En dat is heel veel werk. En de voorbereiding van het zwembadproject is er vandaag. En daardoor zijn er minder organisatorische capaciteit beschikbaar binnen de diensten. En voor de toekomst zal worden bekeken of er opnieuw een alternatief kan worden uitgewerkt binnen het vernieuwd evenementenaanbod. Maar nu, op dit moment, zal dat niet gebeuren, ook financieel niet. Ja. Iedere dienst moest sparen en dat is een besparing geweest, want dat kost wel een hoop geld. Hè. De nummering en de ticketing voor de run, de tijdsopname. Dat kost wel allemaal veel geld. Hè. Ja. Voilà.
Ja.
Ja, Katrima, die sporthal en dat zwembad, dat was toch ook met de warmste loop. Dus dat is toch, dat is toch geen reden om die stratenloop dan niet te organiseren. Waarom zijn gekozen voor de stratenloop niet te nemen, terwijl dat toch zo gekend is?
De warmste loop bracht geld op en de stratenloop kost geld.
Mensen betalen toch geld om mee te doen? Je kunt toch mensen laten betalen om mee te doen?
Maar de kinderen niet, hè. Het gaat toch vooral over de scholen, hè. Ja.
Onze volgende vraag die komt van Chantal Nagels over de tijdelijk verhuis van de diensten van het kwartier IJzer naar het gebouw Moorsleden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb uw bericht gekregen, dus het gaat om mijn vraag. Maar ik mag er u wel op wijzen, voorzitter, dus wij krijgen de PowerPoint niet, dus wij weten van niks, hè.
Die staat, iedereen kan aan de commissie verslag en daar staat de PowerPoint in.
Ah, okay.
Alle raadsleden kunnen daar volgens mij toegang toe krijgen. Ja. Je moet dus even teruggaan naar de PowerPoint, naar een datum in je kalender van Green Valley en daarop klikken. En daar staat de twee punten die behandeld zijn en van onder staat er zelfs nog een verslag.
Maar ik dacht van, ja, dat wordt toegestuurd, dus ik zat maar te wachten en te doen, maar het verscheen niet. Het is daarmee dat er zoveel vragen
zijn. Oké, maar stel uw vraag.
Ja, dus op de commissie Vrije Tijd is er voorgesteld geweest dat tijdens de werken van kwartier IJzer, dat die verenigingen en die partners daar verhuisd worden naar Moorsleden. Dus ja, we weten dus dat Moorsleden eigenlijk al dienst gedaan heeft, jaren, hè, dat het uitgebaat werd door het Rode Kruis om asielzoekers in op te vangen. Dus ik wou weten, dus hoe is de staat van Moorsleden momenteel? Moeten daar aanpassingen gebeuren? Hoe zit dat met elektriciteit, met veiligheid? Zo van al die zaken. De verhuis, wordt die door de gemeentediensten gedaan of wordt die uitbesteed? Dus al die zaken eigenlijk. Dus, en, ja, zijn die kosten berekend? Zijn die voorzien? Dus ja, al die vragen.
De Frankie gaat u daarop antwoorden.
Het zijn er veel minder dan ik eerst had gestuurd, maar ik zal het
wel van. Ja, die hebben
we eerst. Dat weet ik. De timing op dit moment, Chantal, is eigenlijk voor alle partners die nu actief zijn op de site. Hè, zijn de uitleendienst, ons centrum en Kind en Taal. Daar hebben we nu een datum geprikt, 1 oktober, dat eigenlijk het hoofdgebouw leeg moet zijn. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van, als je zelf aangeeft, ja, Moorsleden, dat gebouw wordt binnenkort ontruimd. Dan moet de technische dienst gaan kijken van hoe is die in staat. Daar worden natuurlijk aanpassingen gedaan zodat dat veilig is en functioneel is voor iedereen die daar gaat zitten. En de verhuis op zich gaan we proberen zoveel mogelijk te doen met de DD, met onze eigen diensten. Maar als er specifieke noden zijn aan zware vervoer, ja, dan moeten wij ook externe firma's inhuren. Dat weten wij nu niet, dus daar zijn we nu mee bezig om dat eigenlijk allemaal een beetje in kaart te brengen van wat er gaat gebeuren. Nu, zoals ik al zei, daar gaan voordat dat gebouw in gebruik genomen wordt, gaat kijken bijvoorbeeld sanitair, is dat voldoende? Als het dan blijkt naderhand dat dat niet voldoende is, dan moeten we daar gewoon kijken van hoe kunnen we dat aanpassen, wat kunnen we doen dat dat toch werkbaar is voor iedereen die dan in dat gebouw zit. Die kostenraming dat je vraagt, ja, wat zit daarin? De verhuis zelf. Inrichting van die tijdelijke locaties, eventueel aanpassing en verbeteringswerken, moeten wij zo'n externe firma inhuren of niet? Dat wordt nu eigenlijk allemaal afgerond, bekeken met de technische dienst van, oké, waar zitten die kosten? En we gaan natuurlijk proberen die kosten zoveel mogelijk te houden binnen ons budget van de meerjarenplanning. Stel dat we daar toch gericht wat verschuivingen moeten doen of dingen, dan wordt dat ook wel voorgelegd aan de gemeenteraad natuurlijk, want jullie hebben daar recht op om dat te weten. Verder, ja, de jeugddienst, daar zijn we er straks geweest, het stuk, dat wordt binnen dit en een paar maanden is dat afgerond. Ja, en dan gaan we beginnen aan dat hoofdgebouw. Maar ja, daar zijn ondertussen met de klankbordsessies, de stuurgroepen, zijn er nog aanpassingen gebeurd. Weliswaar kleine aanpassingen qua indeling van wie zit waar en hoe gaan we dat doen. Ja, de architect moet dat even verwerken, die moeten dat. En zo zitten we eigenlijk in dat proces dat we daarmee gaan kunnen beginnen. Wanneer die een einddatum is, dat zullen we ook zien. Maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk die partners die tijdelijk moeten verhuizen naar Moorsleden, daarin te ondersteunen, te zien dat die gebouwen, dat in orde is, dat die daar kunnen werken. Dat is eigenlijk de stand van zaken.
Ik heb net nog eens gekeken naar Daisy, dus als je naar de kalender gaat, 13 mei, dan heb je, ik ben ook geen lid van de commissie, dus, maar ik heb toegang. Dus, goed. Ik heb nog een vraag van Dorinda over Kamp Knalt.
Ja, dank u wel. Het is eigenlijk over Kamp Knalt niet. Dus, ja, dus op sociale media zagen we het initiatief van de Jeugdraad voor zo'n alternatieve bijeenkomst voor de vervanging van Kamp Knalt, die dat zij dan genoemd hebben, Kamp Knalt niet. Op die manier wilde de jeugd eigenlijk zijn ongenoegen laten blijken over de schrapping van het evenement, allee, volgens ons. Wat wij ervan begrepen hebben, is dat eens dat het gelanceerd werd, het initiatief, dat dat ook in de kiem gesmoord is, door het gemeentebestuur, veronderstellen we. En dat er niet, allee, ik weet niet of er de mogelijkheid gegeven is aan de jeugdraad om effectief wel hun ongenoegen te laten blijken, behalve door die tijdelijke korte actie. Vandaar dat mijn vraag is, zijn er alternatieven besproken met de jeugdraad of heeft het gemeentebestuur gewoon gezegd, nee, we verbieden u om iets te organiseren? Zijn er alternatieven aangeboden? Zo ja, welke zijn er aangeboden? Zo nee, waarom zijn er geen alternatieven aangeboden geweest? Want volgens mij zijn die er wel. En wat was eigenlijk de angst om het niet te laten doorgaan? Want het is inderdaad effectief direct de kop ingedrukt geweest. Allee, het heeft niet heel lang online gestaan, laten we het zo zeggen. Wat was de angst van het gemeentebestuur wat er ging gebeuren?
Frankie?
Ja, ik ga een deel antwoorden en in verband met veiligheid, daar gaat de burgemeester op antwoorden. Nu, toen die beslissing is genomen door het bestuur om Kamp Knalt niet te organiseren, is er al eigenlijk heel veel over gecommuniceerd naar de inwoners, hè, waarom en hoe en wat. Dat er gekeken wordt naar alternatieven en dergelijke, daar zijn we mee bezig. Maar ja, je stelt ook de vraag van waarom doet de jeugdraad dat nu? Weten we niet. Waarom dat die nu in één keer die oproep hebben gelanceerd. Maar omdat we nog aan het uitwerken zijn naar alternatieven, ja, zijn die ook nog niet besproken met de jeugdraad. Maar er zijn wel, en dat gaat Marleen zelfs ook kunnen bevestigen, wel al een aanbod gedaan om een gesprek te gaan met de jeugdraad samen, met de burgemeester en mezelf. En de rest laat ik aan de burgemeester.
Marleen.
Nu, wij hebben dat zelf, dat bericht ook gezien, hè, op sociale media, via Facebook. En wij kregen donderdagavond, kregen wij ook via mail, hè, zowel naar mijzelf als naar het hele voltallige schepencollege,
kregen wij mails met een oproep. Nu, we hebben daar op al die mails ook heel mooi een antwoord geformuleerd de vrijdag. Iedereen die gemaild heeft, heeft een antwoord gehad tot uiterlijk vrijdagavond. En dan is dat stilgevallen. Een oproep om eigenlijk niet om deel te nemen, maar eigenlijk om een luisteren, ja, een stem eigenlijk te hebben. Zodat dat bij ons eigenlijk ja, heel duidelijk werd van, ja, we zijn eigenlijk niet akkoord dat Kampknalt niet doorgaat. Ik heb dan eerst intern gevraagd van, ja, is hier iedereen van op de hoogte? Schepen van Jeugd was niet op de hoogte. Onze jeugddienst was niet op de hoogte. De mensen van de jeugdraad waren niet op de hoogte. Dus het was alleen vanuit het dagelijks bestuur blijkbaar van de jeugdraad die zelf het initiatief hadden genomen om zo'n actie op te zetten. We hebben woensdag nog avond hadden we nog een klankbordgroep van op kwartier IJzer, waar zelf twee leden van het dagelijks bestuur aanwezig waren. Daar is met geen woord over gerept. En de donderdagavond wordt dat gepubliceerd. Ik heb inderdaad de vrijdag gebeld. Ik heb gevraagd gehad, geef mij de nummer van de voorzitter. Nu, die man die was aan het werk tot 2 uur in de namiddag. Ik heb gevraagd dat hij mij terugbelde. Die heeft mij ook inderdaad teruggebeld. En dan heb ik hem eigenlijk wel gewezen van, oké, als jij een demonstratie wil houden, dan mag. Dat is ook geen enkel probleem. Maar weet dat je dat wel moet vragen. Want uiteindelijk hebben we een gastreglement. Wij willen wel omwille van veiligheid weten wat je gaat doen. Zij hadden opgeroepen om op het Koningin Astridplein samen te komen. Ja, dan wil ik wel weten, daar is nog een weg. Hoeveel volk gaat je verwachten? Gaat je daar muziek draaien? Gaat je daar drank verkopen? Gaat je een optocht organiseren? Dus mij gaat het eigenlijk vooral over de veiligheid. Ja, daar hadden ze op dat moment niet echt bij stilgestaan. Nu, daarvoor is het misschien ook wel jeugd, hè? Maar ik heb dus nooit gezegd van, je mag dat niet organiseren. Ik heb dus wel heel duidelijk gezegd van, en jullie beslissen dat zelf. Hij heeft dan zelf als voorzitter gezegd van, oké, dan ga ik het niet laten doorgaan. Ik heb dat nogmaals gezegd, dat is uw eigen beslissing. Maar ik ga dat niet van Facebook afgooien, ik zeg, dat hoeft je ook niet te doen. Maar ik kan dan wel daar een nieuwe post van doen. En dan heeft hij gecommuniceerd van dat hij met het gemeentebestuur in overleg was geweest. Nu, het gemeentebestuur was ik zelf, want ik heb alleen met hem gebeld. Meer heb ik niet gedaan. Maar ik heb dan wel voorgesteld om dan niet telefonisch, maar wel fysiek in een keer gaan samen te zitten. Om eens te horen van, ja, van waar komt dat nu in ene keer? Iedereen weet dat er geen Kampknalt was of werd georganiseerd. Dus van waar komt dat? En ik heb net om 7:45 hier tijdens de vergadering een bericht gekregen van de voorzitter. Met een aantal momenten om een keer gaan samen te zitten. Dus we gaan wel met hen in gesprek. Maar zeggen dat er niks voor de jeugd is. Zij mogen zelf organiseren. Dat heb ik ook aangehaald. Als de jeugdraad iets wil organiseren hier op het Koningin Astridplein. Maar ook daar. Als het een evenement is, moeten ze het 8 weken op voorhand aanvragen. Zij moeten het voorbeeld geven voor de andere verenigingen die het ook moeten doen. 8 weken op voorhand. Is het een evenement, is het 8 weken op voorhand. Dus, en we hebben de kiosk, we hebben het Koningin Astridplein. En we hebben locaties genoeg waar dat ze een activiteit kunnen organiseren. En ik denk dat we voor de jeugd heel veel doen deze legislatuur. Maar goed, daarvoor gaan we in gesprek met de voorzitter.
Goed. Dan heb ik nog een vraag over de toestand en de snoei van de wensboom aan de McDonald's. Daisy. Marleen?
Ah, sorry.
Ja. Oké.
Okay. Ja, ik wou inderdaad een vraag stellen in verband met die ooit prachtige boom aan de McDonald's. Nu, bij de opening van de McDonald's in november 23 werd sterk benadrukt dat de aanwezige boom die op de parking bewust behouden werd en mee geïntegreerd werd in het project. Voormalig burgemeester Wouter Beetke verklaarde hierover ook, hebben we uitdrukkelijk gevraagd om de mooie boom die we hier reeds op de parking stond, in het geheel te integreren. De franchisenemer stelde toen dat de boom
een symbolische wensboom zou worden, waar bezoekers wensen konden achterlaten. Vandaag moeten we echter vaststellen dat de boom zich in een zeer slechte toestand bevindt. De volledige kruin werd destijds volledig weggehaald door een zeer zware snoei. Intussen, bijna 3 jaar later, zijn er slechts enkele scheuten zichtbaar en heeft de boom nog steeds geen volwaardige kruin ontwikkeld. Bij inwoners roept dit natuurlijk vragen op over de manier waarop de snoei werd uitgevoerd, de gezondheidstoestand van de boom en de opvolging hiervan. Zeker omdat het hier ging om een boom die expliciet als waardevol en beeldbepalend werd voorgesteld. Daarnaast lijkt ook het oorspronkelijke concept van de wensboom vandaag volledig verdwenen uit de communicatie en beleving rond te zitten. Vandaar dat ik een aantal vragen heb. Werd vooraf advies ingewonnen over bij een boomdeskundige, groendienst of erkende snoeibedrijf over de impact van deze manier van snoeien op de gezondheid van de boom. Is de gemeente op de hoogte van de huidige toestand van de boom en werd reeds onderzocht of de boom blijvende schade heeft opgelopen? Indien zou blijken dat de snoei niet conform de geldige regelgeving of goede praktijken gebeurde, werd hier dan gevolgen of bijkomende maatregelen aangekoppeld? Zijn er afspraken gemaakt rond toekomstige onderhoud en eventuele opvolging van de gezondheidstoestand van de boom? Is het gemeentebestuur bereid om...
Deze, mag ik vragen om af te ronden?
Ja.
Katrien?
Goed. Deze. Persoonlijk vind ik het ook heel spijtig hoe de boom er nu bij staat. Maar er zijn dus wel een paar wetmatigheden waarmee dat we rekening moeten houden. Ik ga niet op elke vraag apart behandelen, maar ik ga helemaal even zeggen hoe wat de stand van zaken is. Ten eerste is er voor het snoeien van bomen is er geen vergunning vereist. McDonald's had zich inderdaad laten ondersteunen door een boomdeskundige. En inderdaad, in de zomer van 2023 is er contact geweest met McDonald's over de werkwijze en de ondersteuning die ze daarbij ingeroepen hadden. En ze hebben ons dan het advies van een boomverzorger bezorgd en daarmee zijn ze aan de slag gegaan. Ik citeer even uit de mail. Er is ons gevraagd om de boom maximaal in te snoeien, omdat de groeiplaats beduidend kleiner wordt, waardoor de wortels minder ruimte hebben. De kruin is in verhouding gesnoeid met de ruimte die de wortels in de grond hebben. Snoeien als het blad erop staat is voor de plataan het beste moment om de boom dan actief is, omdat de boom dan actief is en zo sneller nieuw blad gaat aanmaken. Naar mijn mening, dus dat is van die boomverzorger, heeft de boom een overlevingskans van 95%. Ik zou enkel zo snel mogelijk de aarde op de blote wortels aanbrengen tegen uitdrogen. Dat was zijn advies. Het betreft dus een boom op privaat domein en onderhoud en opvolging ervan berust bij de eigenaar. McDonald's had in het kader van die vergunningsaanvraag het engagement opgenomen tot het behoud van die boom. En dat werd ook zo vertaald in de omgevingsvergunning, die 17 april 2023 is afgeleverd. Met een voorwaarde, het behoud van de plataan dient met de nodige zorg en expertise te worden uitgevoerd. En dit kan betekenen dat er extra bodembescherming dient te worden aangebracht. Ja? Er bestaan geen specifieke wetgevingen over snoeien. Er is inderdaad wel het concept van code van goede praktijk. En in het nieuw burgerlijk wetboek zijn er enkele spelregels omtrent het snoeien van overhangende takken en afstand van beplanting en beoordeling daarvan behoort tot de bevoegdheid van een vrederechter, want dat gaat dan over burenhinder. Dus dat is hier in deze situatie ook niet aan de orde. Er zijn geen afspraken gemaakt buiten dat wat in de omgevingsvergunning is opgenomen. En in de zomer van 2023 is daar opnieuw contact geweest. Dus. Het concept wensboom is een initiatief van McDonald's waarin... En waarop we als gemeente geen impact hadden of hebben. Maar het is toch wel een mooi initiatief. Nu hebben we daar nog verder op ingegaan. En heeft de dienst ook nog gemaild. Vandaag of gisteren was dat. En McDonald's heeft terug naar de boomverzorger gemaild.
en gevraagd of dat hij opnieuw de toestand kon beoordelen. Dus ik vind het net als u een zeer spijtige zaak en triestig hoe dat de boom er nu bij zit. Maar wij kunnen er nu op dit moment niet veel aan doen. Ja.
Goed, kunnen we daarmee deze vraag afronden?
Dan heb ik nog een vraag van Stefan Pekkers over het zwaartekeer door ons centrum. Dat lijkt ook dat ons centrum steeds meer zwaar krijgt. Is daar een reden voor dat dat komt eigenlijk? En dan daarop zeg ik dan eigenlijk van de vrachtwagenfluis en dat ons systeem werkt dat nog, dat dat goed op de hoogte staat.
We zullen die vragen aan Lachdam voor de vraag.
Ja. Paul hier, kom ik met AWD-appen. Dat de meeste van onze leden zijn van AWD. Dus wij op dit moment denk ik eerst dat er evoluties van meer of minder activiteiten dat die zijn. Wat we wel gaan doen, is dat aan te navragen bij AWD zelf. Of zij recht wel een evolutie doen in de kwaliteit. De weg tussen Hekel en Leopoldburg, daar zit een kilometer heffing van. Voor de AWD helpt ook het moeilijk om die rechtse veelmond te gebruiken, want per afgelegde kilometer zijn dat jij moet betalen. Dus ja, zo proberen we het moeilijk dat de rechtse veelmond te gebruiken. En dan ook, als gemeentestuur, dan heb ik al heel wat jaren vragen in de partij om het verkeerscentrum te hebben in deze plaatstaak. En dat is weer mogelijk als leden om te leren. Maar ja, we krijgen altijd een nee op onze vragen van kan wij gedaan worden, kan wij opgenomen worden in het schip. Nu, ja, de vergoeding gaat Limburg is wel tegen een nieuwbaarheidsgordel opgenomen in de toekomstplannen. Maar ja, dan kom ik weer bij het centrum.
Dank u wel voor uw vraag.
Ja.
Dank u wel voor uw komst.
Graag.
Goed, zo moesten de vragen allemaal zijn. Erkenning van de gemandateerd toezicht, de Vlaam van NG.
Daar kunnen we een heel kort antwoord hebben.
Ik heb een antwoord. Hè.
Voilà, oké. Okay. Ik moet ze stellen, want ik heb ze ingediend. Ja. Snelheidsverlaging op de Kerkhovenweg, Ronald Peters.
Dankjewel, ja, voorzitter.
De micro van G afzetten. En
dankjewel, voorzitter. Tot mijn grote verbazing. Ja, heb ik opgemerkt dat ja, de laatste wegen van Leopoldburg nog, ja, dat was 70, ja, plots 50 worden, dus, en ik was niet alleen, want ik heb verschillende mensen gevraagd, die me belden, en ik zei, ja, normaal wel eens, maar even van 57 gaan, ik zeg, ja, blijkbaar kan dat in deze gemeente. En nu zou dit even een proefperiode zijn, dus, ja, hoe lang is deze proefperiode? En ik lees ook, dat we nu, dingen dat we krijgen, dat het tijdelijk is en dat de mensen die daar wonen reclameren van dat het te snel in wordt, maar ik kom nu al 30 jaar voor. Het is maar aan de ene kant dat verhuisd, aan de andere kant is het allemaal bos, hè, Kerkhovenweg. Dus, en die mensen weten dat al wel, dus volgens mij wonen mensen ook al 30 daar, dus ik vind het toch graag dat die hempjes weer dus naar 50 gaan. Ja, de laatste wegen die we nog hebben bij Polenburg. Ja, onze auto bijna moet ik vooruit duwen.
Kijkie!
Ja, Ronald.
Ja.
Die snelheidsverlaging op de Kerkhovenweg die gaat natuurlijk om dat voor een groot mobiliteitsplan. Daar staat de Kerkhovenweg aangeboden als een lokale ontsluitingsweg met, hoe moet ik zeggen, met het gewenste snelheidsverkiezen van 5 kilometer. Die tijdelijke toestand is nu voor een maand, maar dat is naar aangeboden in onze brief, waar we een agentie ook al voor een paar minuten over hadden. Waar wij eigenlijk eerst een testfase moeten doen, waar we de snelheid gaan controleren en kijken of dat de 50 km uur daar de gewenste snelheid is. Maar natuurlijk willen we wel naar een permanente 50 km uur, maar dat is dus nu een tijdelijke oplossing. Maar we willen wel naar een
die paaltjes blijven staan, of dat moet je nog een brug duwen, en dan mag die paaltjes al lang staan, dus dat is maar toch. Dan gaan we in de loop van de toekomst op. Is dat misschien de bewijsbevolging?
Ik denk niet dat we paaltjes in de zempel gaan hangen, maar ik al sinds paaltjes die in het spel te doen, als een enkel volk
zeggen. Dat is wel heel duur, hè? Dat is ook te maken. Hij is prachtig en dan staat nog van die nuttige paaltjes.
Maar die ogen die er langs de andere kant van de straat, die
pensioen aan het
wijst niet, maar die gaat het zeker blijven.
Ja, maar een veranda achter zit, is nog een heel te huur. Goed.
Dankjewel allemaal voor deze gemeenteraad dat je hebt meegegeven. De data van de gemeenteraad 2027 zijn normaal deze middag al doorgestuurd. Volgende week is een commissie ruimte. Alle raadsleden ook welkom zijn. En ik zou dan zeggen dat wij normaal geen gemeenteraad meer hebben als dit. Dat is nog geen goede vakantie, maar dan zit je wel misschien op kerstkampagne.